Toen we de eerste 2,5 ton kregen, bam, toen konden we programmeurs aannemen, customer support uitbouwen, opeens 10.000, 20.000 euro aan influencer samenwerkingen uitgeven. Als ondernemer moet je ook wel weten van oké, wie zijn je klanten? Wie moet je nou echt hebben? Daar moet je vol voor gaan. Ik had nooit durven dromen dat tweedehands kleding zo groot zou worden.
Alright, Thijs, van harte welkom bij Young Ones.
Hey man.
Goed dat je er bent, man. Wat ik jou als eerste wil vragen, je hebt in 2020 natuurlijk United Wardrobe, of jullie moet ik zeggen, aan Vinted verkocht.
Mm-hmm.
Hoe zien jouw dagen er tegenwoordig uit?
Wel iets minder stressvol.
Ja.
Maar ik ben nog steeds met heel veel verschillende dingen bezig. Ik ben nu mijn huis aan het verbouwen. Ik geef heel veel college op universiteiten en voor bedrijven.
Ja.
Daarin vertel ik eigenlijk het United Wardrobe verhaal. Ik heb daar een heel boek over geschreven. Dus eigenlijk gelijk na mijn exit ben ik gaan schrijven en heb ik dat zelf uitgegeven. Maar ik sport veel meer, ik leef wel veel gezonder en ik kan veel meer chillen nu.
Ja.
Ja.
Dus dat is wel even een periode. Ja, je zegt eigenlijk meteen doorgegaan, maar ook wel een periode. Ja. Even een soort reiniging van alle stress en drukte die dat je in de jaren daarvoor hebt meegemaakt.
Ja man, ja, het was echt gigantisch stressvol om zo'n jonge start-up heel groot te maken en uiteindelijk zelfs ook nog eens te verkopen en investering op te halen.
Ja.
En ik had ook altijd in mijn achterhoofd van oké, de laatste jaren vooral van oké, als het echt lukt, dan moet ik wel echt even een beetje gaan chillen. Want mijn moeder zegt altijd, het zijn tropenjaren geweest. Ja. Dus het was al een heftige periode.
Heb je er ooit echt last van gehad? Bepaalde klachten of zo? Of kwam je daar wel redelijk ongeschonden wel doorheen door die stressvolle periodes?
Ja, gewoon voornamelijk moeite met slapen en toch wel echt soms dat je er echt gewoon helemaal doorheen zat. Als gewoon dingen niet werkten of gewoon cijfers constant tegen zaten. Dan als de cijfers oké waren, dan ging het vaak ook wel goed. Maar als we echt in een periode zaten waar gewoon geen groei was of dat er gewoon echt uitzichtloze situatie was, dan was dat wel, dan kon het ook wel op mijn lichaam slaan, ja.
Ik zag het ook, ik heb een aantal oude interviews natuurlijk ook teruggekeken uit die tijd.
Ja.
Tenminste, ik dacht het te zien, dat je daar best wel, zeg maar, een gespannen gezicht, best wel strak en netjes antwoorden of korte antwoorden, zeg maar, een soort voetballer.
Ja,
je natuurlijk ook midden in die wedstrijd stond.
Ja.
En als ik heb je daarna eigenlijk leren kennen online en de eerste gesprekken gezien, lijkt het wel een soort ontdooide versie van Thijs, zeg maar, wat meer chill en wat vrijer, zeg maar.
Ja man, ja, dat is wel echt. Ja, het is ons natuurlijk gewoon gelukt om het succesvol te kunnen verkopen. Dus dat is echt de kers op de taart. Dus ja, zeker. Het is wel echt gewoon een heel ander leven nu.
Ja, nice man. Goed om te horen.
Ja.
Laten we heel even teruggaan naar het begin. Het hele verhaal over hoe dat jullie United Wardrobe zijn gestart inderdaad. En hoe dat is verlopen. Nou, nogmaals, het kunnen mensen in je boek lezen. Of in het luisterboek, mocht je krappen bij kas zitten. Dus dat gaan we niet helemaal doorlopen, maar ik wil er wel een aantal topics uit gaan pikken die dat bij mij heel erg opvielen en waarover ik heel erg benieuwd ben wat jij daar nu in hindsight over te zeggen hebt.
Ja, is cool.
En een onderneming die start natuurlijk altijd met een idee. In jullie geval is het idee door Jules verzonnen, toch?
Ja, zeker.
Een marktplaats voor tweedehands kleding, dat kwam bij hem van zijn zussen en haar vriendinnen vandaan.
Ja.
En als ik het ook goed heb begrepen, vond jij dat in het begin niet direct het allerbeste idee, toch?
Nee man, echt 3 maanden geduurd voordat Jules me had overtuigd. Maar ik zei van ja, er is al marktplaats, je hebt al Facebook groepen, mensen gaan naar de Eihallen.
Ja.
In elke stad zit al een vintage winkel. Waarom zou dit aan gaan slaan? En Jules had echt die overtuiging dat als we er een netwerk van bouwden en veilige transacties faciliteerden, dat we echt gewoon wel eens heel erg groot zouden kunnen worden. Maar ja, net zoals met heel veel dingen in ondernemen was ik vaak een beetje de pessimist. En Jules was meer de positieve en de realist in dingen.
Ja.
Ik was natuurlijk ook wel realistisch, maar ik zag vaker beren op de weg. En Jules was vaker bezig met de toekomst en ik was meer bezig met vandaag. Daardoor waren we een heel goede combinatie. Maar in het begin, ik had echt 0,0 vertrouwen in. Echt. Pas toen we live gingen en ik zag van oké, wow, mensen gebruiken het echt. Toen dacht ik van, dit zou nog wel eens wat kunnen worden.
Ja. Had je dan vooral wel vertrouwen in Jules op dat moment? Of waar haalde je het vertrouwen dan vandaan om wel in het idee mee te gaan?
Ja, naarmate ik gesprekken met Jules had over zijn plan, zag ik dat hij er al heel goed over na had gedacht. En al een soort van een businessplan had geschreven. En Dat hij gewoon een hele overtuigende persoonlijkheid heeft. En heel betrouwbaar overkwam. Waardoor ik had zoiets had van oké, ik wilde al heel graag iets gaan doen, maar ik wist niet precies wat. En met hem leek het me wel gewoon een goede kans van slagen of zo.
Ja, precies.
Maar het was ook niet heel doordacht, want ik was toen 21. En toen was het ook maar zoiets van, laten we dit maar gewoon doen en een gokje wagen.
Ja, give it a try en dan zien we wel wat het wordt.
Ja.
Ja, de reden dat ik het vraag is omdat natuurlijk veel mensen die een onderneming willen starten, die droom zeker te hebben, die kenmerken zich ook vaak door te zeggen van maar ik wil het idee nog met niemand delen totdat het perfect is en dan pas breng ik het naar buiten.
Ja.
En ik ben er altijd stellig van overtuigd dat de waarde van een onderneming, of in ieder geval de waarde hem niet per definitie in het idee zit, maar met name in de personen inderdaad en in de uitvoering van het idee. Want bijvoorbeeld zo'n marktplaats voor tweedehands kleding, dat kun je natuurlijk op tal van manieren aanpakken.
Ja.
Jullie hebben de ene manier gekozen, maar er waren ook nog honderden andere manieren, maar die hebben jullie niet gekozen.
Ja.
En dat vind ik wel interessant. Zie jij dat op dezelfde manier of hoe kijk jij daar tegenaan?
Je bedoelt hoe we het uiteindelijk hebben uitgevoerd, dat daar het ook het succes in lag.
Precies dat, inderdaad. En in jullie als persoon, omdat jij zegt van ik vertrouwde in het begin voornamelijk op Jules, want hij zag het en ik nog niet.
Ja.
Dus hij nam me mee, maar die idee aan zich, kort op papier wat ze altijd zeggen van schrijf je idee op een A4'tje, dan heb je een idee.
Ja.
Dat was het dus nog niet op dat moment.
Nee, we gingen vanaf het begin meteen uitvoeren. En dat is een van de belangrijkste redenen geweest dat we succesvol zijn geweest. Omdat we gewoon meteen wisten van oké, we moeten het online hebben. En als het online staat, er moet ook een beatsysteem komen. Er moet naast Ideal ook PayPal komen. We moeten apps hebben. En Jules was natuurlijk wel aan het denken, maar we waren heel snel in onze uitvoering. Echt gewoon een MVP online zetten. En dat is hoe je hoort te ondernemen. Maar dat wisten we ook niet echt. Het was meer gewoon dat we heel erg met boerenwijsheid dachten van oké, we moeten zo snel mogelijk gewoon business draaien. Zodat we kunnen laten zien wat wij doen echte waarde heeft.
Ja.
En dat is uiteindelijk gewoon de reden geweest dat we zo succesvol zijn geweest. Want we constant eigenlijk gewoon niet te veel nadachten, maar gewoon gingen.
Ja, precies. Ja. Nou, zie je dat nu? Want je spreekt nu ook natuurlijk met veel startups. Maar ik heb het altijd over young professionals in deze podcast, weet je wel, mensen tussen 18 en 35, eerste baan of eerste ondernemersidee. Ja. Mij valt het op dat mensen steeds banger zijn om fouten te maken en juist daardoor niet in actie komen. Dus wat jij eigenlijk zegt, wij gingen meteen doen en daardoor liepen we tegen allerlei dingen aan. Bijvoorbeeld, we moeten ook PayPal hebben. Nou, dan gaan we dat mogelijk maken.
Ja.
Maar als je natuurlijk niet begint te lopen, loop je ook nergens tegenaan. En is het best wel moeilijk, lijkt me, om een goed lopende onderneming op te bouwen.
Ja man, ja, want dat heel vaak denken mensen dus dat wij dan niet bang waren of zo, of dat wij gewoon maar een paar cowboys waren die risico namen, maar toevallig net we deze podcast begonnen, kreeg ik een mailtje van de notaris. Ik had een parkeerplek gekocht in een parkeergarage hier in Utrecht. En dan kreeg ik weer een mailtje over de erfpacht. En dacht ik, dit gaat weer fout. Moet ik nou weer erfpacht betalen? Of dan gaat het helemaal in mijn hoofd zitten.
Ja.
Maar ik weet dan, straks ga ik naar huis en dan ga ik het even goed uitzoeken. En dan zie ik altijd wel weer. En volgens mij, ik heb dat 4 maanden geleden die deal gemaakt. Volgens mij was het wel opgelost. Maar dan ga je toch altijd weer denken. Maar ik kan me voorstellen dat als je voorop dat proces met heel veel angst erin gaat en heel krampachtig dingen gaat doen, ja, dan gaan dingen ook niet altijd in je voordeel vallen, denk ik. Omdat persoonlijk heb ik het geluk dat ik niet te veel nadenk, maar dan gewoon maar heel veel doe.
Ja.
Maar als dingen fout gingen, dan was er wel altijd Jules die het kon oplossen. Of die er dan misschien beter over na had gedacht. Maar Jules was juist degene die niet echt in het begin durfde. Ik moest hem vaak dwingen om de telefoon op te pakken, op zijn telefoon of op zijn bureau slaan van, joh, Jules, waarom is dit en dat nog niet geregeld? Dat moet echt deze week gebeuren.
Ja, ja,
En zo hadden we echt gewoon een hele mooie synergie met elkaar. Maar in de kern is ondernemen natuurlijk gewoon heel veel doen. En je ziet met alle grote ondernemers zijn 10 keer op hun bek gegaan. We hebben extreem geluk dat ons eerste bedrijf een succes is geworden. Dat zie je ook bijna nooit. Maar dat is voornamelijk omdat we gewoon heel veel deden.
Ja.
En heel snel leerden daarvan.
Gaan we nog verder bij komen zo meteen bij dat geluk. Want ik vind jouw visie daarop wel interessant. Ik vind het ook interessant wat je zegt van jij doet ook masterclasses op scholen nu. Ik doe datzelfde. Ook beroepsopleidingen, bijvoorbeeld marketing professionals. En die heet falen is de enige optie. En dat zie je precies hierop. Van als je alleen maar jezelf inkadert doordat je geen fouten durft te maken en niet in beweging komt, dan is de ander je al lang voorbij gesprint, zeg maar.
Ja.
En ik vind het wel mooi wat jij beschrijft in die synergie tussen jullie twee. En dat je ook zegt van natuurlijk had ik die angst en twijfels wel. Maar we gaven ze een plek en door er met z'n tweeën in te staan, kun je al een deel daarvan natuurlijk tackelen.
Ja.
Ik denk dat het heel menselijk is dat iedereen dat heeft, maar...
En gedeelde smart is ook wel halve smart. Hè? Als ik als dan dingen gewoon echt kut gingen, dan was ik gewoon op kantoor. Ja. En dan was ik samen met Jules. Ja, en dan dronken we weer een bakje koffie, gingen we achter onze laptop zetten. En dan gingen we gewoon weer schouders eronder doen, met het hele team overigens, niet alleen Jules. En ja, dat is ook wel, als je gaat ondernemen en je gaat alles alleen doen, dan kunnen dingen heel zwaar zijn. En dan ga je heel erg in je hoofd zitten malen over weet ik veel wat nog.
Ja, ja.
En als je met mensen samen het allemaal doet, dan kunnen dingen wel eens heel veel verkeerd zijn. Maar ja, dan ga je daarna met z'n allen de kroeg in. En de volgende ochtend ben je brak en ga je gewoon weer tegenaan. Dus ja, dat heeft ook wel... Jules heeft me echt al een paar keer en vice versa echt uit mijn problemen getrokken. En gewoon gezegd, bijvoorbeeld toen mijn ex mij net gedumpt had van oké, we gaan nu naar Berlijn, je bent helemaal naar de kloten en we gaan gewoon even een weekje feesten en dan zien we wel weer.
Ja, ja.
En door dat weekje feesten zag ik wel in van oké, ik ben nog steeds 24, er zijn genoeg vissen in de zee, weet je wel.
Ja.
Maar toen ik gedumpt was, dacht ik natuurlijk van oh shit, ik ben de liefde van mijn leven kwijtgeraakt, dit en dat. En ja, vooral ook als je jong bent, kun je heel... fatalistisch denken. Dus dan kun je echt denken van, oh, als dit gebeurt, ik rond mijn studie niet af en dan word ik drugsverslaafde zwerver of zo, weet je wel. Of, oh, ik word gedumpt en blijkbaar ben ik niet goed omdat ik zo ben. Maar als je wat ouder bent, ik word volgende week 30, dan zijn ook heel veel dingen minder zwaar omdat je alles een keer hebt meegemaakt.
Ja.
Dus dan kun je ook wat beter met tegenslag omgaan, want je precies weet van, oké, ik ben toen een keer gedumpt of toen ging mijn bedrijf failliet of toen heb ik een lezing gegeven die helemaal niet goed ging. En ja, dat was wel even vervelend. Maar ja, de ochtend daarna ging ik hardlopen en toen was het weer weg.
Ja, precies. Ja.
En toen ik heel jong was, toen dacht ik ook heel fatalistisch van... Oh, ik moet echt slagen. En heel krampachtig zat ik vaak in dingen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar het is heel makkelijk praten, omdat het voor mij natuurlijk allemaal goed is gegaan.
Ja, zeker. Ja. Nou, ik herken het wel wat je zegt. Omdat inderdaad, ik ben nu ook bijna 30. En ook gedurende mijn eerste onderneming en gedurende mijn studie was het altijd gewoon... het is alles of niets.
Ja.
Met alles ging ik, nou, ik wil niet zeggen over lijken, want dat is wat zwaar is in me wel bijvoorbeeld inderdaad over relaties heen. En je verwaarloosde wel soms de mensen om je heen om het doel maar te bereiken.
Ja man, ja.
En ja, dat is natuurlijk niet in die end de langdurige manier om je leven te leiden, om het zo te zeggen. Het is best wel korte termijn gericht.
Nee, kijk, dat is wel gewoon, het is heel, nogmaals, heel makkelijk praten omdat het voor ons is gelukt. En dat is echt ook heel veel geluk geweest, maar... In de tijd dat ik met Unite Wardrobe bezig was, was ik echt obsessief bezig. Dus gewoon letterlijk bijna, denk elke 10 minuten van de dag, keek ik hoeveel mensen op het platform waren, hoeveel orders er binnen waren gekomen, of alles goed ging.
Ja.
Gewoon bijna elke dag bestelde ik wel gewoon, weet ik veel, een paar sokken van een euro. Gewoon even te kijken of die transactie nog allemaal goed verliep, weet je wel.
Ja.
En als ik dan iemand mijn bericht stuurde van, hey Thijs, werkt dit nog wel? En dan ging ik meteen alles controleren. Niet alleen op mijn eigen telefoon, maar ook op een Apple-telefoon, op Chrome, op Internet Explorer. Ja, gewoon echt gewoon testen, want... Ja, we hadden dagelijks gewoon honderdduizenden gebruikers die het platform gebruikten. En er hoeft maar één fout in de Android-app te zitten. En je kan zomaar 500 transacties op een dag mislopen.
Ja.
Ja, keer 4 euro. Dat gaat heel snel aantikken,
zeker,
weet je wel.
Zeker.
Dus dat krampachtige, ja, daardoor kwam ik ook wel echt een hele stressvolle situatie voor mezelf terecht. Waardoor mijn leven niet echt chill was. Nee, ik wel echt...
En hoe uitte zich dat dan bijvoorbeeld richting jouw relatie of vrienden of zo? Was je dan heel kort af of gewoon niet bereikbaar? Zat je alleen maar op kantoor? Hoe...
Ja, gewoon heel veel uren maken. Maar ook de momenten dat je sociale interactie hebt met vrienden, familie, je relatie, ouders. Dat je dan gewoon eigenlijk maar voor 10% aanwezig bent. Omdat het gewoon de hele tijd in je hoofd zit... Oh ja, ik moet dit nog oplossen.
Ja.
En ik ben iemand dat als er iets is, dan wil ik het altijd zo snel mogelijk opgelost hebben. Als ik een mailtje krijg bij wijze van spreken, wil ik gewoon binnen 10 minuten antwoorden. En dan ben ik er vanaf en dan kan ik weer het volgende doen.
Ja.
Dat zei Peter R. de Vries toevallig ook in een interview. Niet dat ik met hem wil vergelijken, maar Peter R. de Vries was ook van... Oké, er is iets en dan moeten we meteen actie ondernemen. En dat is natuurlijk ook zo, want er is vaak gewoon een momentum. En dat momentum kan over een uur, over een dag, over een week weg zijn... En als ondernemer moet je daar gebruik van maken. En dan moet je daar inspringen.
Dat is natuurlijk ook wat je doet vanaf het begin. Wat je zegt met al die acties. Je creëert momentum. Maar als het momentum er dan is, dan kan het ook wel weggaan. Dus er moet wel een soort continuïteit in zijn natuurlijk ook.
Ja.
En wat ik zelf wel interessant vond, wat ik een jaar of 2 geleden pas ontdekte, was het aspect timing in het ondernemerschap. Want ik dacht in het begin altijd van, ja, als je gewoon een goed idee hebt, weet je, anders zet je dat in de markt en dan werkt het.
Ja.
Tot ik ineens begon in te zien van, ja, maar het aspect inderdaad, wanneer zet je het in de markt? En er zijn natuurlijk ook veel ondernemingen die zijn te vroeg. Dus die bloeden eigenlijk al een beetje dood voordat het hoogtepunt komt.
Ja.
Denk je dat het bij UW, daarmee gaan we trouwens even afkorten mensen, UW, waar je dat makkelijker dan telkens United Wardrobe, maar... Ja. Dat dat ook een heel belangrijk aspect is geweest, dat jullie precies op het juiste moment in de markt hebben gezet en zijn gegroeid om de trend voor te blijven of in ieder geval erop te zitten.
Ja, het was puur Jules' inzicht dat het blijkbaar de tijd was.
Ja.
Ik zag dat niet in, maar ja, we hebben echt die golf van tweedehands kleding, die hebben we echt gewoon perfect gesurfd gewoon. Dat was voor ons was het gewoon echt United Wardrobe was gewoon een soort van de surfplank. En die hoefden we alleen maar goed te bouwen en met de juiste marketing erop te gaan staan. En af en toe vielen we van die plank. Maar over het algemeen was er gewoon een golf. Een hele grote, die nog steeds een soort van een tsunami lijkt te worden of zo. Want Vinted is alleen nog maar meer aan het groeien. Dat ik echt denk van, hoe dan? Weet je, ik had nooit durven dromen dat tweedehands kleding zo groot zou worden. En dat Vinted, gewoon ook toen we samen gingen eenmaal in Nederland. Wij dachten altijd in Nederland, nou, we zitten nu wel de afgelopen 7 jaar wel op de top. Iedereen kent ons wel, dus groeien is echt lastig. Maar toen we eenmaal met Vinted samen gingen en zij natuurlijk massaal op de televisie gingen adverteren, hadden we echt zoiets van, wow, het kan blijkbaar nog 10 keer groter worden dan wat wij deden.
Ja, weet je waarom dat zit? Omdat bijvoorbeeld in leeftijdscategorieën die er nog bij komen?
Ja, was van, nou, Vinted op de tv heb je natuurlijk gewoon wat oudere mensen.
Ja.
Wij werkten met influencers, we zaten op Insta. Dan kan je natuurlijk ook wel targeten op oudere leeftijden, maar er zijn gewoon minder mensen actief op Insta van boven de 35. Dus dat was zeker, doordat Vinted een ander kanaal aansloot, dat er nog meer tractie ontstond. En marktplaatsen zoals Vinted, eBay, Airbnb, die werken allemaal op netwerkeffecten. Dus eigenlijk, hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe beter de marktplaats werkt. En wij konden echt in dat momentum in de markt pakken van, weet je, want Vinted was ook nog niet in Nederland actief toen wij begonnen.
Ja.
Als Vinted al in Nederland was, was het natuurlijk nooit gelukt om United Wardrobe in de markt te zetten.
Ja, precies.
En we kwamen ook letterlijk pas een half jaar nadat we live waren met United Wardrobe. Was iemand die zei, hey, in Duitsland heb je Kleiderkreisel en dat is ongeveer hetzelfde als United Wardrobe toch of zo. Toen gingen we kijken en toen bleek Kleiderkreisel eigendom te zijn van Vinted.
Ja.
Inmiddels is dat samengevoegd, maar dat was hun Duitse merk. En toen hadden we iets van, wow, er is wel iemand die dit doet, what the fuck?
Ja.
dat was best wel een klap in het gezicht, want wij dachten echt, wow, we hebben het ei van Columbus uitgevonden, maar met alle goede ideeën online, net zoals Facebook en Hives, weet je wel, het zijn allemaal hele logische ideeën die alleen maar heel goed moeten worden uitgevoerd.
En daarom vroeg ik je dat in het begin ook, om precies wat je bijvoorbeeld Facebook, wordt vaak gedacht door mensen van, oh ja, er was gewoon opeens Facebook en dat werkt dan meteen. Maar ik heb eens onderzocht hoeveel bedrijven met een soortgelijk idee en concept er daarvoor al zijn geweest. En je ziet de logo's, kan je zelfs op Google opzoeken, dat zijn er echt honderden.
Ja, MySpace en zo.
Exact, dus dat, dat maakt het wel interessant. Om heel even nog terug te gaan naar, want ik vind dat ook altijd een interessante vraag van, hoe onderscheid je jezelf nou als ondernemer? Jij zei, in het begin geloofde ik niet direct in het idee, want ik zag het nog niet. Jules geloofde dat wel, we gingen samen aan de slag. Wat was strategisch gezien de manier waarop jullie hadden bedacht om jezelf dus bijvoorbeeld van een marktplaats of Facebookgroepen te gaan onderscheiden?
Ja, dat was gewoon een hippe mooie site. Met veilige transacties. Dus we zagen heel veel op Facebook dat mensen geld overmaakten en vervolgens geen schoenen kregen of geen trui of broek of whatever. Dus we wilden mensen voornamelijk het idee geven dat tweedehands kleding een soort van webshop ervaring kan zijn. Dus dat je iets van iemand koopt en als je het niet thuis krijgt, dat je dan wel je geld terugkrijgt. En doordat we dat maakten, hadden heel veel mensen vertrouwen. Dus dan wilden ze graag kopen bij ons. Ja, we zijn ons ook gewoon op gaan richten om zoveel mogelijk mensen samen te voegen op één plek. En niet scattered over marktplaats, Facebookgroepen, winkels. Maar we wilden alles samenbrengen. Zodat alles beter kon werken. Want dat hadden we wel ingezien in het begin al. Van oké, hoe meer mensen actief zijn op het platform, hoe meer er geplaatst wordt. Dus hoe lager de bepaalde prijzen zijn. En hoe meer aanbod we hebben. Ja, dat wilden we gewoon uitbreiden.
Ja. Ja, precies, met dat aanbod wat je zegt van als ik daar bijvoorbeeld op Roy en Nike zou zoeken omdat ik die wil en ik kan ze niet vinden, is de kans weer groot dat je toch elders gaat zoeken. Dus het hangt wel allemaal met elkaar samen.
Ja.
Dit is dan specifiek United Wardrobe. Ik vraag me ook wel eens af bijvoorbeeld om jezelf te onderscheiden. Branding is natuurlijk een mogelijkheid daartoe. Merk bouwen, persoonlijk merk eraan hangen. Dat gebeurt in Nederland ook door best wel veel mensen. Als je kijkt naar Monica Geuze bijvoorbeeld, waar jij ook veel mee hebt samengewerkt en nog steeds samenwerkt. Die heeft natuurlijk eerst een personal brand gebouwd en vanuit daar laat ze nu andere merken.
Ja.
Joel Beukers, een van de bekendste fitness influencers, om het zo maar te noemen, doet hetzelfde. Eerst als persoonlijk merk groot geworden. Daarna Clean Nutrition is hij nu steeds maar aan het laden. Nu ook een landelijke campagne op dit moment, overal door de steden heen.
Ja.
Positionering is natuurlijk vaak iets waarmee dat je je kunt onderscheiden. Iets specifieker, dat hebben jullie natuurlijk ook gedaan ten opzichte van de marktplaats bijvoorbeeld. Dat zeggen we, ja, maar dit is specifiek voor tweedehands kleding.
Ja.
Zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt, het landschap goed kennende van, hey, als ondernemer zijn er dit zijn manieren, als je nu luistert, waar je het eens in zou kunnen gaan zoeken?
Ja, is ook heel cliché, maar als ik college geef, dan bereid ik niet bijna nooit iets voor. En dan ga ik gewoon voor de klas staan en doe ik een beetje mijn verhaal. En dan kijk ik een beetje hoe de groep is, wat voor mensen er zitten, of het nou studenten zijn, of advocaten, of bankiers of zo.
Ja.
Daar stem ik mijn verhaal dan meteen een beetje op af. En dat vind ik voornamelijk heel leuk om te doen. En het kost me heel weinig moeite. Dus eigenlijk voor mij was het ook, zeg maar, na United Wardrobe. Dus niet dat ik er echt goed over na had gedacht. Van, oké, dan ga ik me zo in de markt zetten. En dan, ik dacht gewoon van, ja, het lijkt me heel cool om hier een boek over te schrijven.
Ja.
En om mensen een soort van het gedetailleerde verhaal te laten lezen. Maar ja, om eerlijk te zijn, ik had daar ook, net zoals bijna alles wat ik doe, niet echt een strategie voor. Ik dacht gewoon, oké, het is lachen om een boek te schrijven. En door dat boek word ik nu natuurlijk heel veel geboekt als gastspreker, wat heel nice is, omdat je een beetje bij kan snabbelen. Maar ik denk dat inderdaad, als ik, zeg maar, tijdens United Wardrobe mezelf, want ik heb natuurlijk op LinkedIn heb ik 7000 volgers, maar ja, daar heb ik ook niet echt, ik was gewoon constant United Wardrobe aan het hypen en mensen hebben me uit die periode toegevoegd. Maar als ik dan terugkijk, en ik had misschien het nog beter kunnen doen, dan had ik misschien, ja, gewoon even serieuzer over mijn contentstrategie moeten nadenken. Had ik mezelf misschien persoonlijk wat meer blogs moeten schrijven. Had ik mezelf op Instagram wat gestructureerder moeten positioneren. Dan had ik daar nu nog beter de vruchten van kunnen plukken. En dan had ik misschien, zeg maar, als persoon, had ik misschien een halve influencer of een hele influencer worden of zo. Ja. Achteraf gezien denk ik van, ja, dat had ik toen wel moeten doen. Maar ja, toen was ik gewoon met United Wardrobe bezig. Dus dan, het is gewoon, influencer zijn is gewoon een fulltime baan.
Ja, natuurlijk.
Je moet echt gewoon constant met de juiste mensen in contact zijn. Leuke dingen doen. Actief in dat wereldje zitten. Ja, dat spel kon ik natuurlijk toen niet spelen. En denk ook niet dat ik dat spel wil spelen. Maar
ik denk dat het ook vooral te maken heeft met dat het natuurlijk inderdaad, als je United Wardrobe aan het oprichten bent, wat er veel gebeurt bij bedrijven, tenminste wat ik veel zie gebeuren, is dat je gewoon een logo hebt. Je ziet nooit wie dat erachter zit. En dan is het natuurlijk, wanneer het concept, net zoals bij jullie, niet zo sterk is als dat, en de timing juist, et cetera, dan heb je op het duur weinig om mee te spelen. Want uiteindelijk is het toch de eerste mensen maar connectie met de personen erachter. Dat heb jij ook met Sjoe gedaan, et cetera. Dus er zijn heel veel ondernemers die het nog best wel spannend vinden en eng om zichtbaar te zijn. Terwijl ik altijd denk van, je hebt nu bijna een soort dat podium, want heel veel mensen willen die investeerders bereiken of die willen die strategische partners. Maar als je daar bent, doe je natuurlijk precies hetzelfde. Dan kom je verhaal doen. En wat jij zegt, je stemt je verhaal af op je doelgroep. En dan better make it work op dat moment. Dus ik denk dat vaak van, als je al, net zoals in deze tijd nu, je wilt een onderneming starten, aan het experimenteren bent met, oké, hoe kan ik mezelf ook wat meer laten zien? Want ik ben toch de stuwende kracht achter het geheel.
Ja.
Kan het een manier zijn natuurlijk om op te vallen en dat mensen bij je terecht gaan komen. Hey, ik heb een quote van jou waar dat ik wel even wat dieper op in wil gaan.
Oké.
En dit is geen confessions of zo, hoor. Maar ik vind hem heel interessant omdat het veel zegt over hoe jij denkt over wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
Ja.
Ik vind het wel goed voor mensen om even te vermelden. Jullie hebben het bedrijf dus verkocht. Je hebt een boek geschreven dat heet Voor hoeveel heb je het verkocht?
Uh-huh.
Ik zei al, die vraag ga ik je niet stellen, want die mag je ook niet beantwoorden.
Ja.
Hoeft ook niet.
Ik kan wel uitleggen waarom dat ook zo is. Dus zeg maar, vind het is heel veel bedrijven aan het opkopen op dit moment. Ze hebben net ook een start-up in Amsterdam gekocht. Of ja, dat ze heel veel bedrijven aan het opkopen zijn. Ze zijn gewoon heel groot. Dus het competitielandschap is extreem competitief. Dus als mensen weten voor hoeveel United Wardrobe is verkocht, dan kunnen ze dat een soort van, als eikpunt gebruiken en zeggen, ja, maar United Wardrop is voor dit verkocht, dus wij willen dit of zo. Ja. Dus dat is, zeg maar, niet in ons strategisch belang. Ik ben nu ook aandeelhouder in Vinted, dus ook niet in mijn eigen belang om dat soort van aan iedereen's neus te hangen.
Ja, precies. Ja. Ja. Had je het anders wel gedaan, mocht het niet bijvoorbeeld contractueel niet hebben gemogen, of had je dan ook gezegd van, ik vind het bij jou wel interessant, misschien om heel even eerst die zijweg dan in te slaan. Toen ik jou uitnodigde, toen zag jij bijvoorbeeld een thumbnail van een van mijn podcasts met heel veel dure auto's, et cetera. Ja, ja, ja. Ik had van tevoren jouw boek al gelezen. En wat ik het interessante in jouw boek vond, is dat ik juist een man zag die daar eigenlijk allemaal niet zoveel waarde aan hecht. Die gewoon inderdaad, je draagt zelf ook alleen maar tweedehands kleding. Je doet gewoon wat je leuk vindt en niet meer dan dat eigenlijk.
Ja, nou ja, ik denk dat ik er wel waarde aan hecht. En misschien, zeg maar, koop ik ooit een keer een dure auto of zo. Misschien als de helft als investeringen. Sommige classic cars zijn ook een hele goede investering. Maar persoonlijk heb ik, zeg maar, nu, ik heb het gevoel, zeg maar, dat ik heb mijn bedrijf verkocht. En ik heb natuurlijk een boek geschreven en zo. En ik heb er een paar duizend verkocht. En dat is wel lachen. Maar zeg maar, ik denk dat ik, zeg maar, ik wil eerst weer een soort van een nieuwe onderneming starten. Of weer iets nieuws vets doen. En dan mezelf daarmee een soort van belonen of zo. Omdat ik niet heel snel mijn lifestyle wil upgraden. Want zeg maar, de fout die heel veel mensen maken, die bijvoorbeeld de loterij winnen of een bedrijf verkopen, is dat ze dan heel snel hun lifestyle gaan upgraden. Dus dat ze meteen een hele dure auto kopen en een villa. Ja. En de gekste vakantie die ze maar kunnen betalen. Maar ik heb dus ook al een keer, wilde een bedrijf ons overkopen en toen hebben we business class gevlogen. En dat heeft heel mijn vliegervaring verpest. Want elke keer als ik nu gewoon economy zit, dan denk ik, oh ja, in de business class had ik mijn eigen bed.
Ja.
En champagne. En dat was zo nice, weet je wel. Dus ik denk persoonlijk dat al zou ik nu maar gewoon alles kopen wat ik zou willen en wat er in me opkwam, dan zou ik daar misschien een paar weken een hele leuke tijd van hebben. Uiteraard kan je het natuurlijk allemaal weer verkopen, maar dan heb je niet zo'n gevoel van, oké, dit is een soort van echt een verbetering van mijn leven of zo. Omdat je in één klap zo'n grote stap maakt. En ik denk dat als je heel rustig die stapjes neemt, en persoonlijk doe ik ook echt alleen dingen als ze heel veilig zijn, omdat ik gewoon zo min mogelijk risico wil nemen als investeerder en als mens.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel een beetje antwoord was op je vraag.
Ja, dat inderdaad van...
Een heel ver zijpaadje was dat.
Ja. Nou, ik vind het meer gaaf, omdat een van de vragen die ik voor je had is, dat voor heel veel jonge mensen lijkt het enige streven te zijn om financieel onafhankelijk te worden. Of in ieder geval om heel veel rijkdom te vergaren.
Ja man, je hebt echt van die groepen op Reddit. De Dutch Fire groep, er zit echt 50.000 mensen in. Die zijn heel bewust bezig met hoe kunnen ze elke maand aandelen kopen. Hoe kunnen ze goed zuinig leven. Zodat ze FIRE kunnen zijn. Hè? Financial Independent Retire Early, daar staat het voor. Ja. En ik ben natuurlijk nu, zeg maar, FIRE. Maar dan denk ik heel vaak van, ja, als zou je het morgen worden, dan heb je weer het volgende. Dan moet je wel iets, zeg maar, een doel hebben in je leven. En ik had altijd United Wardrop, was altijd mijn doel. En nu heb ik best wel vaak dat ik denk van, ik wil wel weer iets nieuws of zo, weet je wel. Ik wil wel weer die uitdaging voelen. En elke keer als ik dan zo'n gastcollege geef, dan krijg ik daar superveel energie van. Maar dat is ook maar een paar keer per week. En het liefst zou ik gewoon weer morgen het allervetste idee verzinnen met een paar slimme gasten. Maar ja, dat is ook zo zeldzaam om weer iets te vinden wat werkt, wat vet is, wat met leuke mensen is. Ik wil ook nooit meer ondernemen met mensen die ik niet leuk vind. Dat is nu het privilege wat ik heb, maar ja, en dat is lastig.
Ja, zeker. En denk jij dat je, want ik heb wel eens een ander bekend internationaal persoon dat horen zeggen, die zei van, ja, weet je wel, iedereen is bijna in die rat race om die rijkdom te vergaren.
Ja.
En alleen de mensen die het hebben vergaard, die kunnen vanuit die positie zeggen dat het inderdaad niet het einddoel is. Maar hij zei van, maar om dat te kunnen zeggen, moeten we toch uiteindelijk misschien wel allemaal ervaren, want anders blijft het een ding.
Ja.
Hij zegt van, ik kan het 100 keer zeggen, maar om het aan te laten komen, is er bijna geen andere mogelijkheid dan mensen te laten ervaren. Want weet je, anders geloven ze me niet. Hoe zie jij dat van? Denk je van, ja, tot die tijd dat het zo was en op het duur, kan ik me voorstellen, je zei dat zelf van, je hebt het niet voordat het op je rekening staat of iets dergelijks.
Het is pas binnen als je het kan pinnen.
Ja, dat was de mooie uitspraak.
Nee, maar het is, kijk, ja, het is heel sad natuurlijk, maar in Nederland, ik bedoel, als je mijn leeftijd hebt en je wilt een huis kopen, ja, je moet eigenlijk wel, als je in de Randstad een normaal bestaan wilt opbouwen.
Ja.
Financieel onafhankelijk zijn hoeft natuurlijk niet, maar ja, hoe koop je een huis van 500.000 als je geen partner hebt? En
ja,
kun je in Utrecht nog onder de 500.000 een huis kopen waar je in ieder geval 10 jaar in kan wonen? Niet een appartementje waar je na een paar jaar eigenlijk weer uit wil. Ja, dat is extreem sad natuurlijk dat dat nu de gang van zaken is. Mijn vader die is nu 75 en toen hij mijn leeftijd had, toen kon die voor weet ik veel een jaarsalaris of minder een huis kopen.
Ja, zeker.
En ja, die tijd, daar zijn we niet meer in. En er zijn nu natuurlijk wel heel veel dingen die wel veel beter werken. Hè, mensen zijn nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Hè. Dus,
ja, want dat vind ik wel mooi dat je dat nu ook uitlegt. Want het lijkt soms wel, zeker met de cijfers onder jongeren met depressies, alsof we ongelukkiger zijn dan ooit.
Ja.
En je refereerde een keer aan Peter de Vries eerder in dit gesprek. En die zei bijvoorbeeld ook al van, het lijkt alsof de wereld steeds crimineler wordt. Maar dat is niet zo. Het enige wat wordt is dat de criminaliteit zichtbaarder is geworden. Ja. Maar procentueel inderdaad loopt het terug. En qua geluk is het alleen maar opgelopen.
Ja.
En mijn vraag aan jou is eigenlijk, ik vind het wel interessant nu om die zijweg in te slaan. Maar je zegt inderdaad van, die woningmarkt, dat weet inmiddels ook iedereen wel, is gewoon één grote puinhoop, is bijna niet opgekomen als beginner.
Ja.
En ik denk er dan vaak over na van, oké, in het huidige systeem, dat werkt dus duidelijk niet goed meer. Want er gaan allerlei dingen mis.
Ja.
En wat creëert dat nu? Dat inderdaad allerlei jongeren in paniek zijn en maar zoveel mogelijk doen om wel dat geld te vergaren. Heb je er wel eens over nagedacht van, wat zou mogelijk een ander systeem zijn bijvoorbeeld?
Ja.
Om het te laten werken. Want dat is dan natuurlijk de oplossing voor een groot probleem. En
ja, dan zou ik eigenlijk een soort van politieke standpunt moeten innemen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat het heel ongezond is dat privépersonen meer dan 5 huizen zelf mogen hebben, weet je wel. Als je kijkt naar zo'n Prins Bernhard junior die 500 panden heeft. Ja, ik bedoel, überhaupt, je bent lid van de koninklijke familie, je moet een voorbeeldfunctie zijn en dan doe je dat soort dingen. Ik kan er in mijn hoofd niet bij. Persoonlijk ook na mijn exit dacht ik ook wel van, ja, iedereen zei het, ja, nu moet je even pandjes kopen. Hè. Die kan je dan voor altijd verhuren en dan heb je passief inkomen. En toen had ik mijn eigen huis gekocht en toen dacht ik, nice, weet je, eindelijk een huis. Ik was echt 3 jaar mee bezig. Het was bijna fulltime baan. Naast United Ward, elke ochtend voende bezichtigingen.
Ja.
En ik was nog gewoon heel naïef. Dus dan ging ik altijd €10.000 overbieden en zo. Nou ja, dat ging natuurlijk niemand accepteren. Maar ik dacht gewoon, ik blijf dat gewoon doen. Wie weet tref ik ooit een keer iemand die geen biedingen krijgt of zo. Maar ja, dat is echt, dat is hetzelfde als de loterij winnen. En ook, ja, dan gewoon echt bij die mensen, echt gênant. Gewoon echt dan stond zo'n huis net op Funda en dan ging ik gewoon echt aanbellen bij die mensen. En dan zeg ik, hey, ik zag dat je huis op Funda stond. En ja, dit is een heel moeilijk in de huismarkt. En toen had ik had echt een spaarrekening van €15.000. En ik kon €250.000 hypotheek krijgen met mijn ondernemerssalaris. Ja. En dan ging ik maar alles proberen. Dat mensen echt zeiden, oh, je moet nu weggaan, anders bel ik de politie. En zo.
Nee, dat
echt,
meen je. Ja,
ja, ja. Dat ze zei, ja, we doen het alleen maar via onze makelaar.
Wel echt een zieke mindshift dat je dat dan nu allemaal wel kan natuurlijk. Ja. Want je leest in het boek hoe belangrijk, ja, iedereen vindt natuurlijk woning belangrijk, maar jij vond het ook een heel belangrijke beperking dat je het niet kon kopen.
En toen kon ik dat huis kopen en toen was ik eigenlijk zoiets van, oké, ik moet nu voor mijn beleggingen gaan. Dus ik ga nu op andere pandjes bieden. En toen had ik nog op 2 andere huizen, gewoon appartementen van rond de 3 ton, echt een ton overboden. En dat, echt van, en dat werd niet geaccepteerd. En dacht ik, oh, stond ik op een verjaardag en een vriendin van mij zei, Thijs, waar ben je nu eigenlijk een beetje mee bezig? Ze zei, ja, ik ben een beetje boekje aan het schrijven, een beetje aan het chillen en een beetje op pandjes aan het bieden. En zij zegt van, ja, gast, klootzak, ben jij nou weer zo'n belegger die alles voor ons? Ik ben ook zij was net ook bezig met een huis kopen en die week daarvoor ook weer een bieding die niet geaccepteerd was. Ben jij nou weer bezig die woningmarkt te verzieken, weet je wel?
Ja.
En toen dacht ik van, nou ja, oké, als zou ik 1 of 2 huizen verkopen, ja, wat is dan de invloed daarvan? Niet heel veel. Maar ik ben daar ook gewoon een beetje mee, ik ben daar toen gewoon mee gestopt. Omdat ik echt dacht van, ja, oké, ik ben nu al echt gewoon juist die klootzak. Want ik had echt een verschrikkelijke huisbaas altijd gehad. Dacht, ja, ben ik nu ook weer zo'n guy?
Ja.
Ik kan toch wel iets in iets anders investeren dan huizen of zo. Ook al is het zo'n vaste investering en ik wil niet zeggen dat ik het nooit zal doen, maar in deze markt.
Nee, natuurlijk, ja, dat inderdaad. Ja, ik denk er ook wel eens, want ik huur nog steeds, ook omdat ik simpelweg niet kan kopen op dit moment. En ik heb ook wel eens mensen gesproken die dan 70 zijn, die zeggen van, nou, ik heb een leven lang gehuurd. En natuurlijk vermogenstechnisch is dat niet slim. Alleen ik sprak meer met hun over gewoon even puur van je geluksgevoel. Want ik zeg, ik hoor nu bijvoorbeeld vrienden van mij die wonen in Amsterdam in een fantastisch appartement gehuurd.
Mm-hmm.
En die kunnen bijna niet genieten van het appartement, omdat ze alleen maar aan het denken zijn, ja, maar ik kan niet kopen. Ja, dus ze zijn alleen maar, snap je, dus het geluk van het een, waar ze ook echt enorme huurbedragen voor kunnen neerleggen alleen al, want ze hebben allemaal goed betaalde banen. Maar toch dat je dan, omdat je het ander niet kunt krijgen, daar alleen maar mee bezig bent. Dus toch alleen maar ziet wat je niet kan doen.
Ja, kijk, een huis kopen is natuurlijk iets voor een samenleving. Vind ik het heel gezond dat mensen huizen bezitten. Omdat ja, kijk, weet je, wat je ook doet, zolang je natuurlijk je hypotheek betaalt,
ja,
dan stop je eigenlijk elke maand stop je iets in een klein potje. Dat is je eigen huis. En ja, voor heel veel mensen die risicoavers zijn en die niet van investeren houden, is het natuurlijk wel een manier om heel veilig een soort van vermogen op te bouwen. Zeker ook voor ondernemers, om een soort van, als je geen pensioen hebt, zoals ik, ja, dan wil je natuurlijk wel ergens die zekerheid,
ja,
pakken.
Precies, ja.
En weet je, nu afgelopen dagen met die storm, ik heb een beetje oud dak en ik ben mijn huis aan het verbouwen en de ramen trillen er bijna uit. Dan denk je wel van, oh kut, als nu weer iets kapot gaat, ja, dan moet ik weer €5.000 lappen om nieuwe ramen erin zitten, of dakpannen te kopen of whatever, weet je wel. En toen ik huurde, had ik natuurlijk ook wel eens dat er dingen echt verrot gingen. En dan moest ik 100 keer bellen. Maar uiteindelijk kwam er altijd wel iemand die het oploste.
Ja.
Alleen maar als het de huisbaas extra profijt op te leveren. Ik had een lek dak en dan had ik mijn matras die stond bij het dak. En dan had ik echt gewoon meer dan 12-13 keer dat gewoon heel matras zeiknas was. En dan ging je bellen en dan zei de huisbaas altijd, ja, kom langs, ik ga het maken. Shit. En dan kwam hij nooit.
Tot het laatst in een studentenkamer gewoon, toch? Op een zolder in Utrecht. Voordat
op
je
de sleutelse weg, op een zolderkamer, ja.
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 Hoe voelde dat op een gegeven moment? Je gaat dus op de uur richting de 30, zijn wel mensen om je heen zijn aan het kopen. Natuurlijk ging het wel goed met United World, maar de vraag die ik net wilde stellen, want die slaat hier wel een beetje op, is dat je zei van, nou, het verkopen van UW aan Vinted was meer geluk dan wijsheid. Ondernemen en het start-up leven wordt vaak veel te veel geromantiseerd, maar is eigenlijk gewoon kut.
Ja, man. Ja, dat was echt gewoon kut. Ik had dan echt vrienden van mij die kwamen over de vloer, die dan toevallig wel een huis hadden gekocht. Ze zeiden, hé, woon je nog steeds hier? Maar het gaat toch heel goed met United Wardrobe? En dan legde ik uit, ja, met United Wardrobe gaat het heel goed.
Ja.
Maar ik heb nog steeds een mini-founder salaris en de bank die kijkt alleen maar naar winstcijfers en United Wardrobe is een start-up die alleen maar investeert. Dus we maken helemaal geen winst. Dus van de bank krijg ik, als ik heel moeilijk doe, 2,5 ton. En dan had ik heel mijn studiefinanciering lening al moeten aflossen daarnaast. En
ja.
Dat is wel gewoon, het start-up leven is gewoon het start-up leven. En dat is vaak gewoon een metafoor voor dingen die kut gaan. Weet je wel, als we nu ook met jonge ondernemers praten en die zeggen, ja, dit en dat. En dan zeggen we ook altijd, ja, of ja, Sjoel en ik dan, ja, dat is gewoon het start-up leven.
Ja.
Alles gaat gewoon helemaal kut en het moet gewoon soms even de juiste richting opvallen. En je moet even het juiste ding vinden en daarmee doorgaan. Maar het is vaak meer geluk dan wijsheid, omdat je heel jong bent. En als ik nu weer alles over zou doen, dan zou het natuurlijk heel anders gaan, want ik heel veel heb geleerd, hoop ik.
Ja.
dat is zeker meer geluk dan wijsheid. En start-up leven, ondernemen, het is gewoon kut. En het is alleen maar leuk als het goed gaat. En dat is vaak pas na een aantal jaar.
Ja, want je omschreef al inderdaad van, nou, eerste relatie is daardoor eigenlijk op de klippen gelopen. Of in ieder geval op dat moment was dat een hele belangrijke reden daarvoor.
Of dat specifiek de reden van mijn ex was, ik weet het niet. Maar ja, dat was wel toen een periode dat ik eigenlijk gewoon zo gefixeerd was op United Wardrobe, dat ik echt totaal niet door had wat er voor de rest in mijn leven speelde. Zo.
Ja, en een huis kopen was moeilijk. En anderzijds zeg je ook volgens mij in datzelfde interview waar ik het uithaal van, om te kunnen ondernemen, en zeker op dat niveau, moet je volledige focus hebben.
Ja.
Dan moet je echt alles behalve zien. Je zei net ook al van, nou, onder 10 minuten was ik alle data aan het checken. Ik testte elke dag bepaalde dingen. Ik had meerdere telefoons bij me. Dus dat is dan wel echt een stuk wat mensen, denk ik, vaak niet zagen. Maar wat wel gewoon gebeurde in jouw day-to-day leven.
Ja.
Wat ik me dan heel erg afvraag is, of afvroeg toen ik dat las, is van, zie jij ook een vorm waarin je op dat niveau kunt ondernemen? Natuurlijk moet je wel focus hebben dat je niet 10 dingen tegelijkertijd doet. Maar waarbij je de ruimte wel houdt bijvoorbeeld om dagelijkse sporten, een relatie te onderhouden en dat in stand te houden? Of zeg je van, ja, maar dat is wel heel erg lastig in het begin?
In het begin is dat heel erg lastig, maar het is zeker mogelijk. Maar dat is ook gewoon meer hoe een persoon in elkaar zit. Heel veel programmeurs die zijn heel gestructureerd in hoe ze werken en ook vaak hoe ze hun leven indelen.
Ja.
En ik heb nu persoonlijk gewoon een beetje de regel van... Oké, 's ochtends word ik wakker, dan ga ik ontbijten en dan ga ik sporten. En het liefst probeer ik zo min mogelijk daarvoor te doen. En dan als ik gesport heb en gewoon chill ben... dan ga ik weer even mijn mail lezen en een beetje ondernemen en van alles en nog wat doen. Maar vroeger had ik dat niet. Dan was het gewoon echt wakker worden, bam, laptop open, naar kantoor, vergaderingen, meeting, alles door elkaar heen.
Ja.
Ik denk dat Jules, die pakte dat heel anders aan. Die was veel gestructureerder. Dus hij was wel het levende bewijs dat dat gewoon kon of is. Natuurlijk, hij leeft nog.
Ja.
ik ben ook gewoon echt een beetje control freak en zo. En dat heeft me heel ver gebracht, maar dat heeft ook heel veel problemen opgeleverd.
Ja.
Maar uiteraard, als je topsport levert, dan moet je heel gestructureerd leven. Dus dan moet je vaak op feestjes vroeg naar huis. Niet drinken, gezond eten, veel sporten. Zeker als je topsporter bent.
Ja.
Maar ook als ondernemer. Ik denk dat bijna alle topondernemers wel gewoon een bepaald regime hebben waarin zij werken. En dat is vaak heel veel. Maar dan toch ergens ontspanning, rust en sport en gezond eten moeten vinden. Anders hou je het ook niet lang vol, weet je wel.
Ja, natuurlijk, ja. Maar vandaar de vraag ook, want ik kan me voorstellen... net zoals dat jij nu met veel start-ups aan tafel zit... nou, op het duur, je hebt er nu in één geïnvesteerd op dit moment.
Ja, twee nu. Ja.
Twee nu. De personen zijn voor jou als investeerder natuurlijk ook het belangrijkste.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen met jouw wetenschap van hoe het toen is gegaan... hoe je je leven nu hebt ingericht... en dat het voor jou natuurlijk het belangrijkste is... dat die founders van die start-ups wel gewoon overeind blijven staan... dat ze niet een jaar met een burn-out thuis komen te zitten... Ja. Dat dat wel ook een punt is waar je meer op bent gaan letten of zo, toch?
Ja. Ja, man. Ja, dat is wel... dat is natuurlijk, als ik met start-ups zit, dan word ik vaak al heel erg enthousiast. Dus dan vergeet ik vaak al die stress en zo die ik heb gehad.
Ja, natuurlijk. Ja.
En ik vind het ook heel moeilijk. Want ik ben ook eigenlijk helemaal niet een goede manager... of iemand die heel veel mensenkennis heeft of zo. Want ik had heel vaak dan dat ik ook bij sollicitatiegesprekken zat en zo. Maar dat ik echt gewoon totaal niet... inzag van oké, moeten we deze persoon nou wel of niet aannemen? Ik vond het heel lastig altijd.
Ja.
En met start-ups probeer ik die jongens natuurlijk wel een beetje bij te brengen hoe of wat. Nou, toevallig het eerste bedrijf waarin ik een kleine investering heb gedaan, dat was al van ook succesvolle ondernemers. Dus ja, ik heb ook niet het gevoel dat ik hun heel veel kan vertellen.
Ja.
En Breeze, dating app waar ik net in heb geïnvesteerd, dat zijn wel echt wel wat jongere mensen waar ik echt denk van oké, kan hier misschien wel wat mee. Echt wat leren.
Ja.
Maar voor afgelopen was al, dan heet het appjes aan het sturen en mailtjes en dingen, hoe ik ervoor nadacht. Maar dan had ik wel ook meteen feedback gekregen van oké, soms komt het wel een beetje over als te veel, weet je wel.
Ja.
En we willen wel al iets met je advies doen, maar we kunnen niet alles doen. En ik dacht, ik ben misschien nu een beetje te enthousiast aan het coachen of zo. Maar dat is denk ik ook, gewoon investeerder zijn of start-up coach natuurlijk. Als je een investeerder bent, ben je een soort van halve start-up coach of zo. Ja, dat is denk ik ook iets waar je echt jaren ervaring in moet kunnen opdoen voordat je het echt goed kan doen. Want ondernemers zijn vaak helemaal geen goede investeerders. Omdat we juist zo impulsief zijn. En investeren gaat alleen maar om het juiste moment in de markt timen. En daarvoor moet je heel veel geduld hebben. En soms jaren op een deal wachten.
Ja.
Jaren doen voordat je een bieding uitbrengt of precies op het juiste moment ergens instappen.
Die timing weer terug inderdaad.
Ja, en daar moet je zoveel ervaring mee hebben en ook zoveel geluk. En ondernemers zijn gewoon vaak van het rammen en maar doen. Dus dan zijn het helemaal geen goede investeerders. Dan komen ze iemand bezig tegen een bar en dan oké, hier is geld en ga maar je plan uitvoeren. Want jij bent een mooie gozer. Ja.
Ja, maar dat is wel interessant. En ik vroeg me ook af, want volgens mij zeg je ergens in het boek van... want jullie hebben natuurlijk een aantal keer ook investeringen opgehaald met UW. En ik dacht dat je op een gegeven moment zei van... eigenlijk een investeerder, die moet gewoon poen geven. Wij weten hoe dat we het bedrijf moeten runnen. Dus laat ons dat ook gewoon doen, daar zijn wij het beste in. En dat is de fijnste dynamiek. Zeg ik dat goed of is dat een uit context gerukt?
Ja, dat is wel... Je hoort heel vaak, we willen bepaalde investeerders, omdat ze heel veel kennis bijdragen. En je hebt natuurlijk wel investeringsmaatschappijen die echt ook programmeurs hebben, die programmeurs kunnen bijzetten of designers of zo. Voor elk bedrijf is dat natuurlijk anders. Maar ik denk dat als je als ondernemer een goed plan hebt en je gelooft in dat plan, en je hebt al een business die draait en daar is gewoon wat extra funding voor nodig om het nog harder te laten gaan, ja, dan moet toch wel echt 85%, 90%, 95% zal wel, moet wel echt gewoon uit jezelf komen. En dan heb je gewoon geld nodig wat je niet bij een bank kunt krijgen. Dus je haalt het extern op. Ja, en dan moet je niet verwachten dat investeerders ja, gewoon alles, al hun advies, het allerbeste advies is of zo.
Ja.
Want je hebt zelf alles gedaan. En toen wij investeerders binnen haalden, die overigens heel goed werk hebben geleverd, maar dan dachten we wel heel vaak van, oké, okay, wat zij zeggen, dat is de waarheid en dat moeten we meteen uitvoeren. Terwijl zij ook maar gewoon een beetje advies gaven en niet al 5 jaar ons bedrijf runnen en wij wel.
Ja.
Dus maar ja, als je jong bent, dan denk je, oh, dat is een investeerder, die heeft heel veel geld en die weet wel wat hij zegt. Maar ja, het zijn ook maar mensen.
Ja, precies. En zou je met de kennis van nu, want je zegt op een ander moment ook van, nee, eigenlijk als ondernemer, je moet gewoon focussen op je business, op dat verder te laten groeien, het zelf opbouwen, ja, zelf uitbreiden en niet zo gefocust zijn deel het op het binnenhalen van die investeringen. Want dat is natuurlijk ook een beetje een ego dingetje. Van als je kan zeggen van, nou, ik heb een paar ton opgehaald, bijvoorbeeld, is dat een soort van prestatieding van, nee, dan kan ik dat noemen. Ja. Ik denk niet dat het bij jullie was, maar veel mensen is het bijna een soort einddoel op zich. Terwijl investeringen natuurlijk een middel zijn om een doel te bereiken.
Ja, 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 dat zie je heel veel bij jonge startups. En dat was ook wat wij deden. Gewoon heel gefixeerd zijn op geld ophalen. En soms zijn je hele business vergeten, maar alleen maar bezig zijn met pitch deck sturen, met investeerders, ja, praten, koffietjes doen met iedereen uit het wereldje. En het mooiste is natuurlijk als gewoon een investeerder op jou afkomt en je zelf het proces onder controle hebt. En dat is weer heel makkelijk praten, want ja, je bent heel jong en je denkt, oeh, nu kunnen we een investering ophalen. En dan, als we dan een paar ton hebben, dan kunnen we echt grote dingen doen. Ja, dat is vaak ook gewoon waar. Maar je kunt pas echt, zeg maar, een investering onder de gunstige voorwaarden ophalen op het moment dat je al kunt laten zien dat je een groeiend bedrijf hebt, waarin je constant bijvoorbeeld je marketingbudget aan het verhogen bent en je groei meegaat. Ja, dan wil elke investeerder investeren.
Ja.
Dus dan is je waardering veel hoger en dan zijn de terms voor jou als ondernemer veel beter. Maar ja, heel veel jonge ondernemers die hebben dan wel een leuk concept. Net zoals UW was een leuk concept. En we snapten ongeveer wel hoe we groeiden. En in Nederland werkte het allemaal. Maar we waren toch totaal nog niet echt bewezen als echt robuust internationaal bedrijf of zo. Wat, ja, we wel moesten worden. En dat was, ja, we hadden beter misschien gewoon op onze groei kunnen focussen. En echt precies weten hoe we groeiden. En dan dat ook nog eens uitvoeren op eigen middelen. En dan pas investeerders gaan zoeken. Maar wij hadden meteen zoiets van, oké, nu doen we zoveel omzet, let's go. Laten,
ja, ja.
En dan waren we overal weer aan het pitchen. En dan vergaten we eigenlijk gewoon de belangrijke dingen. En dat was gewoon de app testen, het product laten groeien, nieuwe marketingkanalen uitvinden.
Dus jij zegt eigenlijk van, wanneer je meteen focust op het binnenhalen van die investering, geef je wel misschien niet genoeg focus aan inderdaad het gewoon beter maken van je bedrijf. En daarnaast, ook voor jezelf als ondernemer zijnde, wanneer je te vroeg investeerders toelaat,
ja,
geef je voor een lagere waardering van die onderneming. Want ik vind het belangrijk dat de luisteraars ook begrijpen van, oké, je zei al van, ik geef nu bijvoorbeeld niet prijs voor hoeveel dat we het hebben verkocht.
Ja.
Omdat het iets zegt over de waarde uiteindelijk die United Wardrobe had in de markt.
Ja.
En als je het hebt over waardecreatie, een onderneming levert natuurlijk inderdaad omzet op. Wat je al zei van, nou, je haalt daar elke maand een loon uit, een salaris om zelf van te kunnen leven.
Ja.
Maar daarnaast door alle klanten die jullie hadden, het klantenbestand, de processen, et cetera, bouw je natuurlijk ook een bedrag aan waarde op.
Ja, en dat is natuurlijk de hoofdprijs.
Exact, ja.
Daarom heb je als ondernemer altijd al het risico genomen en een klein salaris genoten. Omdat je weet dat je aandelen heel veel waard zijn.
Ja.
Als je het goed doet.
Precies, dus als je gaat, ja, te vroeg inderdaad überhaupt, ja, aandelen gaat uitgeven, doe je dat tegen te lage waardering. En op het moment van verkoop ben je dan al helemaal verwaterd.
Ja.
Dus krijg je zelf veel minder dan dat je had kunnen krijgen.
Ja, maar het kan ook de andere kant op werken. Dus het kan ook dat je te lang wacht, waardoor er geen momentum meer is. En soms kan echt een investering ervoor zorgen dat je, hè, die surfplank kan pakken, ja, en die golf kan besurven. Voor ons, ja, toen we de eerste 2,5 ton kregen, bam, toen konden we programmeurs aannemen, customer support uitbouwen, opeens 10.000-20.000 euro aan influencer samenwerking uitgeven. Ja, en wel het geluk dat dat voor ons werkte.
Ja.
En wij hadden toen wel United Wardrobe echt al gewoon, ja, je noemt dat, er is een woord voor, bootstrapped. We hadden zelf gewoon gebootstrapped.
Ja.
Zonder investeerders, ja, met een kleine lening van de Wageningen Universiteit en ons spaargeld, hadden we het al best wel ver gebracht.
Ja, bootstrapped en, betekent dat, ja, met eigen middelen zo goedkoop mogelijk eigenlijk, of in ieder geval besparend.
En dat is het allermooiste wat er is als ondernemer. Hè. De jongens van Ticketswap hebben dat gedaan. Adriaan Mol met Molly heeft dat zo gedaan. Ja. Pas nu laten ze investeerders toe, onder gigantisch goede voorwaarden natuurlijk. Jongens van natuurhuisje.nl hebben dat gedaan. Ja, dat is de allermooiste manier. Maar ja, dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken. Hè.
Tuurlijk, ja.
Als je heel competitief in de markt zit, zoals in de markt met Vinted, hè, en je hebt een concurrent zoals Vinted, die gewoon gigantisch agressief is en alles maar overneemt.
Ja.
Ja, dan moet je jezelf afvragen, wat is belangrijker, robuuste groei of nu snel geld ophalen? Ja, in ons geval was dat geld ophalen, zodat we tegengas konden geven.
Ja, en dat zeg je ook goed, want is dat misschien ook de reden geweest wat je zei, van we zaten zo in die wedstrijd, omdat het ook bijna zo voelde vanaf het moment dat jullie Vinted hebben ontdekt tot aan het eindpunt, dat er toch een soort van de hele tijd druk op de ketel stond van ja, we moeten wel vooruit, want als we nu één keer inzakken, dan ben je misschien het momentum dus kwijt en haalt iemand je in of zo. Heb je dat zo ervaren?
Ja, constant.
Ja.
Zeker met een concurrent zoals Vinted. Eigenlijk vanaf 2016 zijn zij echt alleen maar heel hard geschaald. Want ja, 2016 hadden zij dus eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als wij ooit hadden. Er is een nieuwe CEO gekomen. Die heeft echt alles geherstructureerd en de groei weer teruggebracht. Maar voor die tijd hadden wij het gevoel van oké, we kunnen zelf alles doen en zelf alles gaan pakken.
Ja.
Maar toen zij eenmaal zo hard groeide en ook zo gigantisch veel geld ophaalde, het laatste ronde was 250 miljoen. Ja, dan denk je ook van holy shit, hoe kunnen wij als mini-Nederlands bedrijfje nu nog daar de kop op daarmee concurreren?
Ja, ja.
Maar uiteindelijk lukte het nog steeds in de Nederlandse markt. Dat was de enige markt die echt perfect konden verdedigen, ja. Omdat we al zo gepenetreerd waren in de Nederlandse populatie. Zoveel mensen gebruikten het al, dat het eigenlijk gewoon niet mogelijk was. Ja, het was misschien wel mogelijk. Niemand zou het ooit weten, omdat we zijn overgekocht. Maar ja, weet je, we hadden wel die afweging van ja, weet je, hoe lang kunnen we dit nog volhouden, weet je wel? Hoe lang kan vinden? Hoe kunnen? Ja, en dan neem je het risico. Ja, of we verkopen, of we verkopen niet. Als we verkopen, nou ja, dan kunnen we chillen. Als we niet verkopen, kunnen we misschien ooit voor een nog hoger bedrag verkopen. Maar er is ook de kans dat dat dan helemaal niet meer lukt, weet je wel? Dus dat zijn constant die afwegingen die je moet nemen. En gelukkig hadden we toen wel adviseurs die ons daarin begeleiden. En hebben we niet al die beslissingen zelf hoeven nemen. Maar dat was wel stressvol.
Ja, snap ik. Wat is in dat hele avontuur het grootste dieptepunt voor jou geweest? Ze zei van ja, maar dit was echt gewoon in aan het ronduit kut. Wat zei het moeilijkste moment wat je als ondernemer toen hebt ervaren?
Ja, toen wel echt rond 20 mensen moesten ontslaan in een hele korte periode. Echt in een paar dagen. Dat ja, we hadden dus allemaal mensen aangenomen omdat we Frankrijk zouden veroveren. Op een gegeven moment zaten we met 55 man hier op kantoor in Utrecht. En de groei kakte een beetje in. En we hadden gigantische loonkosten. En onze investeerders hadden al wat bijgestort. Maar die hadden zoiets van, ja, we gaan niet nog meer bijstorten. Want jullie moeten eerst maar eens je zooi opruimen. Want dit is geen gezond bedrijf meer. Toen hebben we heel lang de kop in het zand gestopt. En uiteindelijk moesten we gewoon beslissing nemen. Oké, ja, we moeten gewoon alle kosten moeten omlaag om te overleven. Dus ook de personeelskosten. Ja, dat was zo kut. Want dat waren allemaal mensen die deden verschrikkelijk hard hun best. Maar gewoon door marktomstandigheden en door de concurrentie van Vinted konden we gewoon in Frankrijk niet groeien zoals we in Nederland groeiden. Dus ja, toen hebben we gewoon hele harde beslissingen moeten nemen. En gewoon best wel veel mensen de deur moeten wijzen.
Ja, en jullie waren één familie, toch? Tenminste, zo voelde het voor de meeste mensen. Het was
gewoon
heel hecht.
Een United Wardrobe familie. We waren gewoon altijd met elkaar bijna. Zelfs op zondag zaten er gewoon mensen op kantoor.
Ja.
En we hadden een bar en we hadden allemaal feesten. En het was toch wel echt. Iedereen werd vrienden van elkaar. En deed ook gewoon buiten werktijd allemaal dingen en activiteiten met elkaar. Sportschool, weet ik veel wat. Ja, en dan moet je dat opbreken. Dat is wel echt een hels karwei geweest.
Ja, wat ik heel mooi vond in het boek om telkens te lezen, is dat samenspel tussen jou en Jules deelde op dat soort momenten. Het leek bijna alsof ik bij jullie op dat dak bijvoorbeeld die peuk stond te roken. Yeah. Of, snap je? Er waren continu van die momenten. Zo van, oké, toen kwamen Jules en ik weer even bij elkaar, want toen gebeurde er dit. En je vertelde ook heel levendig eigenlijk wat er toen in jullie gesprekken en in jullie hoofden omging.
Ja.
Waardoor het echt lijkt alsof je even aan die tafel zit en dan de sfeer, de gespannen sfeer op dit soort momenten kunt voelen.
Ja.
En dat vind ik dat je wel heel knap hebt gedaan. Omdat ik zei in het voorgesprek al tegen je van ja, met ondernemersboeken kan het ook snel zijn dat het een beetje cliché wordt. Snap je van ja, toen fout, maar we stonden weer op. En dan wordt het heel heroïsch bijna. Omdat je natuurlijk ook in hindsight terugkijkt op hoe het allemaal is verlopen.
Ja.
Maar ik vond dat jij elk moment heel levendig wist te omschrijven hoe het op dat moment was geweest. En dat maakt dat boek zo goed, vind ik.
Ja, thanks. Dankjewel, man. Ja, dat was ook wat ik graag wilde doen met het boek. Dus ja.
Laatste vraag die ik voor je heb, of het laatste onderwerp. Want toen jullie met UW begonnen en toen jullie marketing gingen doen, toen was het adverteren op social media een belangrijk middel om dat te realiseren.
Ja.
Het inkopen van kliks was echt heel erg goedkoop. Voor een paar cent kreeg je traffic naar je website, et cetera. En vervolgens influencer marketing.
Ja.
Dat ontstond eigenlijk, of bestond in die tijd pas voor het eerst natuurlijk.
Ja, ja, influencer marketing is wel iets van alle tijden natuurlijk, hè? Sinds de Romeinse tijd droeg de keizer iets en dan wilde iedereen wat de keizer droeg, bij wijze van spreken.
Ja. Jij bent een geschiedenisman.
Don't get me started. Maar de influencer markt die we nu kennen, zeg maar, op sociale media was natuurlijk nieuw. En iedereen dacht dat je gek was als je een soort van YouTubers geld gaf om promotie te doen. Maar wij zagen gewoon dat het werkte. En we hadden een paar testen gedaan met YouTubers die uitlegden hoe ons concept werkte. Ja, in een Facebook-advertentie, dan zie je een foto en heb je wat tekst. Maar als iemand die jij volgt gewoon vertelt van, hey, ik verkoop hier kleding en dan verdien ik gewoon een beetje geld mee en ik koop hier dingetjes voor een paar tientjes, heb ik bijna een tas vol met kleding. Dan denk je, nou, dat ga ik ook een keer proberen. Ja. Als dat helder wordt uitgelegd. En juist omdat we op YouTube echt de ruimte hadden om ons concept goed uit te leggen, ja, konden we echt de stromen van gebruikers binnenhengelen voor hele lage prijzen.
Ja. Tijden zijn natuurlijk veranderd. Niet de tijden inderdaad van influencer marketing, want dat is inderdaad behalve op social media, maar iets van alle tijd.
Ja.
Maar je hebt je boek zelf geschreven, samen met iemand die je daarbij hielp. Je hebt het ook zelf uitgegeven, omdat je zei van, nou, die traditionele uitgeverijen, daar heb ik allemaal niks mee, hoe dat ze daar werken. In ieder geval die ik heb gesproken.
Ik kreeg ook niet de deal die ik wilde, dus.
Goed. Je onderscheidt het wel goed, want als je ziet, in de muziekindustrie gebeurt het ook heel veel natuurlijk, wat voor kleine percentages de makers krijgen. En hoeveel dat er gaat naar allerlei tussenpartijen in het proces, bijvoorbeeld van het schrijven van muziek naar het uitbrengen of van het optreden ergens.
Ja, man.
En als je het dan over toegevoegde waarde gaat hebben, is het wel vaak de hele relevante vraag, vind ik. En dat is ook de enige reden dat ik me heel erg verdiep in crypto, blockchain, NFT, omdat ik heel erg mogelijkheden daar zie.
Ja, man.
Zonder daar helemaal nu in te duiken, maar om dat op te lossen, zeg maar, om die middelpersons allemaal die eigenlijk niet echte meerwaarde toevoegen.
Gisteren heb ik die documentaire van Kanye West die net op Netflix is gekomen.
Niet gezien.
Die staat en dan volgt een cameraploeg, volgt Kanye West voordat hij is doorgebroken. En dan zie je hoe obsessief hij bezig is met het krijgen van een record deal.
Ja.
En uiteindelijk krijgt hij dat bij Rockefeller. Maar daarvoor was hij gewoon een producer. Maar hij wilde ook rapper en artiest en ster worden. Maar iedereen zag hem maar als die producer. Dus niemand nam hem serieus.
Ja.
En voor hem was de enige reden om serieus genomen te worden, was een record deal. Maar als je dat proces ziet, hoeveel hij bezig is met lobbyen en pitchen en zijn muziek aan iedereen maar laten horen.
Ja.
En dan denk ik echt van, wauw. Als Kanye West, zeg maar, vandaag was begonnen, dan had hij een podcast gemaakt. Dan had hij een Insta-pagina gehad. Dan was hij YouTuber geweest en hadden we direct op zijn YouTube-kanaal kunnen zien wat voor talent hij had. Net zoals hoe Justin Bieber is doorgebroken. Gewoon een filmpje op YouTube. En dat is heel mooi dat we nu in deze tijd leven. Want ik ben er oprecht van overtuigd dat als jij motivatie hebt en talent, en je jezelf heel goed kan vermarkten, dat de wereld jou dan ook wel een keer gaat zien. Mijn broertje is bijvoorbeeld schilder en hij kan echt gewoon fantastisch mooi schilderen. Hij schildert portretten. Maar hij is heel shy. En dan help ik hem een beetje met, hey, je moet het gewoon op Insta zetten. En dan af en toe spreek ik iemand die ook een portret wil. Maar als ik denk van, wauw, als ik een soort van kon wat hij kon, ja, dan was ik gewoon super arrogant overal gaan posten van, wie wil portretten, dit en dat. Maar ja, dat zie je met hoe personen zijn en waarom het zo belangrijk is om als ondernemers met elkaar te werken. Net zoals de broer van Vincent van Gogh heeft ervoor gezorgd dat Vincent van Gogh in alle galerijen in Parijs kwam te hangen, waardoor hij nu de Vincent van Gogh is die we kennen. Maar als hij zijn broer niet had gehad, was hij gewoon een wacko die zijn oor afsneed. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes.
En het verhaal natuurlijk, hè? Want dat vind ik bij kunst dan weer interessant. Van, koop je nou gewoon het doek met de verf erop, of koop je ook het verhaal inderdaad van,
ja,
het verhaal van Vincent met het oor bijvoorbeeld, ja, dat kent iedereen natuurlijk. Dus de meeste mensen met een verhaal of kunstenaars en die dat verhaal ook delen. En daarom vind ik het eigenlijk heel erg interessant wat je nu zegt. Want in het begin zei ik van, ja, maar hoe kun je nu als ondernemer, ik vind artiesten zijn ook ondernemers puur zang in deze tijd,
zeker,
jezelf onderscheiden in die markt. En dan is inderdaad die zichtbaarheid. En daarom bedoelde ik dat ook van personal branding, jezelf laten zien en niet je verschuilen achter alleen je werk bijvoorbeeld. Want er is natuurlijk, heel makkelijk gedacht van, oké, nee, maar het moet om de muziek gaan. Bijvoorbeeld, of het moet om het doek gaan. Maar dat is eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. Jouw persoonlijke verhaal natuurlijk bij die muziek of bij dat doek. En ja, dat naar buiten te brengen, dat is waar mensen de connectie maken.
Ja.
En vervolgens willen ze misschien meer van je weten, et cetera. Dus dat vind ik heel interessant aan de mogelijkheden die we nu hebben. Want het is vaak van, oh ja, maar op social media moet ik dan het algoritme, en hoe laat moet ik posten? Zo van, ja, maar dat is niet zo de essentie. Maar het is wel van, durf jij echt je echte zelf te laten zien? Inderdaad, je eigen gevoel, je eigen doek te presenteren en daarachter te gaan staan.
Ja.
Dan kunnen mensen daar bij aansluiten natuurlijk.
Ja, op het juiste moment een post inzetten, dat is, ja, dat kan je post misschien een paar procent op weg helpen. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook op LinkedIn. Ja, dan heb ik nu wel een beetje voor gekozen om echt alleen dingen te posten die echt relevant zijn. Dus als ik bijvoorbeeld met een start-up een deal teken, of als Jesse Klaver opeens mijn boek op de achtergrond heeft liggen. Ja, weet precies, dat soort dingen zijn.
Heb je hem niet voor betaald?
Heb ik niet eens voor betaald? Nee, dat zou wat zijn als ik Jesse Klaver betaalde voor mijn boek. Maar ja, ik heb ook natuurlijk zo vaak domme dingen op LinkedIn gezet die zeg maar gewoon 2 likes kregen of zo. Ik achteraf dacht van, oké, dat is zeg maar, de relevantie is hier niet. En ook zeg maar, met United World zijn we heel erg in de publiciteit geweest, ja, op het nieuws. En toen we werden verkocht, zelfs NOS Journaal. Maar toen we begonnen, kende ik dat spelletje niet. Maar ja, als je in de media wil komen, dan moet je gewoon een actueel haakje hebben. Dus een journalist wil gewoon dingen aan elkaar kunnen koppelen. Weet je, als je nu een start-up hebt die iets met Oekraïne doet, nou, geheid, de Volkskrant wil jou interviewen en wil de bekende narratief nu van hoe Rusland Oekraïne onderdrukt en zo, zeg maar, dat is,
ja,
dan kan jij natuurlijk in de media komen en zeggen, ja, nou, ik heb een start-up in Oekraïne, oh, dat gaat helemaal kut, en dan, oh ja, dat komt door Rusland, dat kunnen we nu verklaren, weet je wel.
Hele goede tip die.
Maar als je nu iets met Afghanistan doet, ja, het lijkt wel of heel Afghanistan vergeten zijn sinds we zijn teruggetrokken daar. Maar ja, als je nu een start-up hebt in Afghanistan, geen enkele journalist wil er iets over schrijven, omdat het nu over Oekraïne gaat.
Ja.
Dus dat is gewoon met de pers. Dus moet je gewoon een actueel haakje hebben. Dus als jij een bedrijf hebt waarvan je denkt, oké, daar kan ik op dit thema of dit. Maar ja, als jij maar gewoon zomaar zegt, hey, wij zijn de slager in Drenthe en we hebben, weet ik veel, de beste worst van het land. Ja, geen enkele journalist wil daarover schrijven. Want ja, het, precies, ligt, het ligt er te dicht op dat jij je worst wil verkopen, weet je wel. Dus ja, dat is gewoon. En in het begin hadden wij zoiets, ja, we zijn United World, we zijn een succesvolle start-up. En dan waren al die journalisten, ja, oké, leuk, maar. En dan gingen we laten zien wat voor impact we maakten. Dat we mensen echt gewoon tweedehands kleding, het stoffige imago eraf haalden. Ja. En dat wilden ze, daar wilden ze over schrijven. En dan konden we laten zien hoeveel CO2 we reduceerden, doordat we dit platform hadden gebouwd, waardoor mensen heel gemakkelijk kleding konden kopen en verkopen.
Ja, en dat was en is natuurlijk een heel actueel thema.
En daar wilden ze wel over schrijven. Ja, natuurlijk toen we verkocht werden, is ook zoiets, ja, dat is heel uniek. En nou ja, dan was ik gewoon op het 8 uur journaal en dan stond je daar van, oh. Ja. En dat was over. Waren ze 2 uur lang op kantoor geweest. En dan uiteindelijk worden echt gewoon 15 seconden wordt dan geknipt, weet je wel.
Precies, ja.
En dat is, ja, dat is ook gewoon het jammeren van de media nu. En ook de media altijd al.
Vind je dit soort dingen daarom extra leuk misschien? Want dat vind ik namelijk
wel. Ja, want nu
wel
kan je verdiepen, weet je wel.
Precies, het is veel langer.
Je kunt gewoon je ding doen. En daarom wilde ik ook mijn boek schrijven. Want ja, in de media was het toen we eenmaal op het 18 uur journaal was iedereen, nou, Thijs, wauw, zo geweldig. En oh, jullie hebben het zo goed gedaan. Jullie zijn zo slim en zo. Maar ja, als je mijn boek leest, dan kom je er hopelijk achter dat ik helemaal niet heel slim ben of zo. Maar dat het gewoon heel veel regelwerk was en dom geluk. Dat het uiteindelijk zo is gevallen. Natuurlijk heb ik keihard gewerkt en heel veel opgeofferd. Maar er zijn straten vol met mensen die keihard werken en heel veel opofferen en helemaal niet ergens komen. Of helemaal niet het succes behalen. Dus ja, dat wilde ik een beetje overbrengen.
Dat is aardig geluk, denk ik. En in deze podcast. Dat, ja. Hey, het laatste wat ik je wilde vragen, dat zie je op die marketing. Is niet een mooie afsluitende vraag natuurlijk. Want dan had ik hem nu af moeten kopen. Maar ik vind het meer belangrijk in de tijd dat jullie starten, en ik ga zo meteen bijvoorbeeld naar Verder en Verder, die zijn ook in een tijd gestart waarin, nogmaals, de kliks kon je heel goedkoop inkopen. Influencer marketing op social media begon toen net, waardoor dat je daar heel erg goed gebruik van kon maken, en ook voor wat lagere tarieven in ieder geval in het begin. Nu is dat natuurlijk compleet anders, want die advertentiebudgetten reizen de pan uit. Het is heel erg duur geworden. Influencer marketing is ook een veel meer vast geheel geworden hoe dat werkt.
Ja.
En bijvoorbeeld, je hebt de marketing van je boek nu zelf gedaan. Wat zijn manieren die jij nu ziet voorbij komen? Dus eigenlijk kansen op het gebied van marketing, waarbij je zegt van, hey, inderdaad, misschien adverteren in het begin, als je nog geen grote budget hebt, is gewoon heel erg lastig. Maar je kunt wel nu dit doen of dat doen, of daar liggen mogelijkheden.
Ja, ik had dus ook persoonlijk nooit gedacht dat tv-reclame zo effectief zou kunnen zijn. Maar vindt het bewijs dat.
Ja.
En wij dachten ook, ja, we gaan toch niet de tv op. Dat
wel knetterduur, toch?
Knetterduur, ja. Inderdaad. Ja, oké, okay, dat is inderdaad geen goed voorbeeld voor de beginnende ondernemer. Nou ja, als je echt laat zien wie je bent, wat je doet en waar je met je bedrijf heen wil, dan krijg je heel veel feedback. Dat is vaak helemaal niet leuk. Maar ja, ondernemen is ook vaak helemaal niet leuk. Ja. Maar dingen bereiken wel. Als je echt laat zien... weet je, toen wij begonnen, toen was het meteen... we willen de allergrootste kledingkast ter wereld worden. En daar gaan we de site voor bouwen. En die staat over 2 maanden live. En met mijn boek ook, weet je wel. Was ik ook op LinkedIn. Even, oké, ik ga een boek schrijven over het verhaal. Ik ga het gewoon doen. En mensen, oké, lachen. Ik ben wel benieuwd. En dan toen ik het manuscript af had, had ik dat gepost. En dan een beetje mensen betrekken in die journey. Toen ik de eerste testboeken kreeg. Van, oh, wauw, dit is echt een boek, weet je wel. En daardoor had ik al iets van 600 boeken, 500-600 boeken verkocht.
Ja.
Toen ik lanceerde op die dag zelf. En je moet mensen gewoon betrekken. Want mensen willen ook gewoon een beetje entertained worden.
Zeker, ja.
En dan op het moment dat je lanceert en dingen gaan niet helemaal volgens planning of niet goed. Dan hebben mensen ook wel iets van, oh, we hebben gezien dat hij al er zo lang mee bezig was en zo. Dus als het nu niet goed gaat, zal het morgen wel opgelost worden. En dat hadden we met United Wardop ook, zeg maar. Als we dan offline waren, hadden we echt onze vaste gebruikers die meteen belden en lieten weten van, hey, dit werkt niet, dat werkt niet.
Ja.
Maar ja, het is heel makkelijk. Je moet uiteraard goed denken, maar je moet soms wat minder nadenken en meer gewoon doen en posten en kijken hoe mensen daarop reageren. Je moet ook plekken op het internet zoeken waar jij denkt dat je het laaghangende fruit kunt vinden. Dus wij vonden Facebookgroepen waar al kleding in werd verhandeld. En uiteindelijk konden we adverteren in die Facebookgroepen. En zijn we daardoor echt gaan schalen. Omdat daar
in het begin zelfs die groep overgekocht, toch? Ja, dat vond ik ook zo'n inventief idee.
Ja.
Een Facebookgroep waarin allerlei mensen binnen jullie doelgroep zaten. Is natuurlijk wel belangrijk. Want dat is ook tegenwoordig, vind ik, een heel veel voorkomende misvatting. Dat volgers per definitie klanten zijn. Maar als die volgers natuurlijk totaal niet relevant zijn aan je onderneming, heb je er tussen haakjes vrij weinig aan.
Exact. Ja.
Maar ik vond dat een heel vet voorbeeld, omdat dat meer omschrijft voordat de budgetten er kwamen. En zo dus ook een heel inventief aan nadenken was van, oké, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dit doen? Oh, er is al een Facebook community. Nou, laat ik me daar eerst in die cultuur integreren. Dus ook niet meteen met de bottenbel naar binnen. En vervolgens heb je gewoon de groep overgenomen.
Ja, ja. Ja, dat was... nu werkt het natuurlijk totaal niet meer. Niemand zit meer echt op Facebook. Er zijn wel mensen, maar veel minder dan in ieder geval mijn generatie niet meer.
Ja.
En we zagen gewoon van, oké, wat in deze groep gebeurt, dat is gewoon United Wardrobe. Maar dan zonder veilig betaalsysteem. En waar je niet kon zoeken naar kleding.
Ja.
Maar die groepen waren rete populair. Want er kwamen elke dag 100 leden bij. Dus dachten we, ja, dat moet gewoon United Wardrobe zijn. Dus toen, met een beetje hosselwerk hebben we toen die groepen over kunnen nemen. En natuurlijk ook niet gezegd van, hey jongens, we hebben nu de groep gekocht. En nu moeten jullie allemaal naar United Wardrobe. Ja, nee, natuurlijk niet. Ja. Dat gaat niet werken. Dan worden mensen boos en dan richten ze wel een andere groep op. Ze hebben heel rustig gewoon die mensen niet dwingend. Gewoon, als jullie UW willen gebruiken, test het maar, het is gratis. Alleen als je iets verkoopt, vragen we 10%. Er waren ook heel veel mensen die daarover vielen. 10%, nou, dat ga ik nooit betalen. Oplichters, dit en dat. Maar uiteindelijk is het toch wel ook gelukt. Maar ook niet gelukt, hoor. Er waren ook allemaal van die sneakergroepen met hoofdzakelijk mannen. En in de vintage groepen zaten vrouwen.
Ja,
die mannen waren meteen woest dat wij durfden iets te posten wat commercieel was. En dat we dachten dat we met 10% ooit iets gingen bereiken. En dat was toch... Ja, en daar lukt het niet om die groepen over te nemen. Dus we hadden ook wel meerdere groepen benaderd. En uiteindelijk lukte het met één groep helemaal. Met een andere groep om heel veel te adverteren. Maar dat was, dat was ook wel heel veel proberen en kijken. Maar we wisten gewoon, dat zijn onze klanten. En als ondernemer moet je ook wel weten van, oké, wie zijn jouw klanten? Wie moet je nou echt hebben? Daar moet je vol voor gaan. En wisten ook altijd al, als Monica Geuze haar kleding verkoopt, al die meiden willen haar kleding kopen.
Ja, ja.
Want zij is gewoon voor heel veel mensen een oudere zus die ze adviseert in hun leven. En waarin ze super dichtbij staan, omdat ze elke dag een vlog kijken. Ja, dan, hoe vet is het dan als je daar kleding van kan kopen?
Precies, maar je moet inderdaad wel eerst weten van, oké, wie is mijn doelgroep en waar zit ze? Nou, dus blijkbaar bij Monica onder andere.
Ja.
Maar als je dat niet weet, is het natuurlijk moeilijk gaan zoeken inderdaad. En daarom, ik vind het bijna soms wel, als ik denk wel eens naar over een goede ondernemer, waar bestaat het nu uit? Nou, dan heb je een soort globaal even 12 onderdelen, weet je, de onderdelen van een pitch deck. Dus je hebt de founders, je hebt de doelgroep, het probleem van die doelgroep, oplossing, producten, diensten. En zo gaat het verder.
Ja.
Dat ik altijd denk van ja, maar als je die doelgroep voor je hebt, want daar begint het allemaal mee, dan kun je eigenlijk de rest gaan invullen. Maar klopt die doelgroep niet, of in ieder geval heb je niet duidelijk wie dat zijn, ja, dan zal je marketing wat verderop in dat proces zit,
ja,
sowieso niet optimaal gaan draaien. Hetzelfde voor de oplossing voor het probleem. Van ja, als je niet duidelijk hebt wat het probleem is, dan kan de oplossing ook al bijna niet, snap je?
Ja.
Dus dat vind ik wel een interessante wetenschap, zeg maar, of een soort houvast van oké, waar in het proces, want ondernemen bestaat natuurlijk uit zoveel verschillende tandwieltjes die dat je op elkaar moet laten draaien. Waar is het nou belangrijk in het begin en hoe werkt dat vervolgens uit in bijvoorbeeld marketing en de return on investment van die marketing?
Ja.
Afsluitend over Monica, want ik weet, je hebt daar ook ingezet, zeg maar, of jullie samenwerking voor het boek nu bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja.
Jullie hebben dus een goede band, denk ik ook.
Ja, ja.
En wat ik daar interessant aan vind, is dat toch nog heel veel merken het heel erg moeilijk vinden om vorm te geven aan influencer marketing. Want wat is nou de band? En ik praat regelmatig met Tim van Go Spooky. Go Spooky is een heel erg vooruitstrevend social contentbureau hier in Nederland. En hij zegt van ja, dat transactionele, daar kan ik helemaal niks mee binnen marketing. Dus dat je één keer iemand iets geeft en dan prijst die één keer iets aan en dan bloedt het weer dood, zeg maar.
Ja.
Dus wat is jouw opvatting over hoe bedrijven of hoe ondernemers goed om kunnen gaan met het gegeven van een soort ambassadeurs betrekken bij je merk?
Ja, zoals ik natuurlijk met mijn boek. Ik heb er wel wat meer boekjes door verkocht. Maar het werkte niet zo goed als de kleding van Monica verkopen. Dus je moet altijd iets vinden. Ja, als je gewoon zegt van, dit is een lekkere worst. En die heb ik net gegeten. En die kan je beter rent in de slager kopen. Ja, dat is natuurlijk wel raar of zo. En
precies, ja.
De slager zou misschien 10 of 20 meer worsten verkopen. Maar je wil inderdaad, je moet echt die juiste call to action hebben. En met Breeze zijn we nu bijvoorbeeld, dating app, zijn we aan het kijken. Van ja, als bijvoorbeeld Geraldine Kemper kan zeggen, hey, ik zit op Breeze, dit is mijn profiel. Nou ja, dan gaan alle mannen daarheen. Maar ja, met een dating app wil je juist alle vrouwen hebben. Dus moeten we eigenlijk wat mooie mannen hebben die zichzelf profileren. Maar ja, niet iedereen heeft zin om te zeggen, hey, ik zit op een dating app, omdat het super cheesy is. Hoe ga je dat dan doen? Ja, oké, ga je een samenwerking opzetten dat met iemand die voor zijn vriend misschien een date gaat regelen. Of voor een vriendin. Dat is misschien leuker of beter.
Ja.
En die hele storytelling daarachter, hè, want Breeze is niet zomaar een dating app. Maar Breeze wil de hele datingindustrie veranderen door mensen niet meer te laten chatten en op maandbasis te laten betalen, maar mensen alleen voor een date te laten betalen. En dat vind ik super vet aan Breeze. En als ik dat nu rustig in een podcast uitleg en vertel dat je op Breeze, als je een match hebt, dat je geen chatvenster opent, maar een datumprikker, waardoor je gewoon een date gaat prikken. En als je dat niet doet, nou ja, dan is het jammer. Maar op Tinder zit je natuurlijk al die gesprekken en dingen. En dat is voor mij al een aantal jaar geleden, want ik heb een vriendin. Maar ik vond het altijd heel storend. En deze Delftse studenten, die zijn gewoon een eigen app in elkaar gaan draaien. En die hebben gewoon een lachen datingconcept ontwikkeld, wat nieuw is. Maar ja, voordat je uitlegt van oké, dat is een datumprikker en dat is niet zoals Tinder. Dan ben je zomaar 5 à 10 minuten verder. En als je gewoon een Facebook foto upload met hey, ik zit op Breeze, superleuk. En dan kan je het wel in de tekst neerzetten, maar dan op video komt dat veel beter over.
En je moet eerst de aandacht hebben voordat je naar de nuance en het hele verhaal kunt vertellen natuurlijk.
Ja, ik zeg maar wat, stel je voor, Geraldine was een YouTuber, dat is natuurlijk niet. Maar stel je, we werken met een YouTuber samen. Gewoon een jonge gast die ook nog eens aantrekkelijk is voor de vrouwen. En je ziet dat hij in zijn YouTube vlog van hey jongens, nu heb ik een Breeze date. Super spannend, maar ik hoef in ieder geval niet zoveel te chatten. En ik ga het maar gewoon zien. Misschien is het na 1 drankje niks. Maar dan ben ik in ieder geval wel gewoon actief aan daten. Maar
dit vind ik wel super interessant. Want dit is dus de manier waarop jij hierover nadenkt. Inderdaad, net die stap verder of een aantal stappen verder. Van oké, hoe laten we naar het verhaal goed werken?
Ja.
Zijn er nog meer dingen vanuit Breeze waaraan je, als je dan nu denkt van hé, daar zijn we nu mee bezig, om dat als een soort dan als voorbeeld te nemen, van dat is wel interessant hoe we daar nu, als je dat in ieder geval kan delen, aan de tandwielen aan het draaien zijn, om dat dus beter te laten werken. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd waarom dat je zegt van ja, we moeten natuurlijk eerst de vrouwen daar hebben. Is dat omdat...
Ja, een dating app werkt voornamelijk op vrouwen.
Oké.
Want het is heel moeilijk om nieuwe vrouwen te krijgen op een dating app. Omdat ja, er zitten gewoon heel veel mannen op datingsapps. Dus zeg maar, voor mannen is er altijd heel weinig aanbod aan vrouwen. Dus als je het aanbod, het is heel droog om te zeggen, maar ja, dat is een datingapp is natuurlijk ook gewoon een marktplaats. Hè, ja. Net zoals op United Wardrobe moest je een koper voor je schoenen vinden. En op een datingapp moet je moet je twee mensen verliefd op elkaar laten worden of laten daten.
En contact brengen, ja.
Dus dat is ook een soort van marktplaats, maar dan voor liefde. En een marktplaats werkt op liquiditeit. Dus hè, als jij 100 mensen hebben die een Nike Air Max uit 1995 willen kopen, maar je hebt 0 Nike Air Max, ja, dan werkt je marktplaats niet.
Ja.
En als je er 10 hebt, maar je hebt maar 2 mensen, ja, dan gaan de verkopers weer weg. Dus je moet constant alles in balans houden. En voor dating apps is het hoofdzakelijk belangrijk dat er uiteraard ook een aanwas van mannen is, maar die komt vaak vrijwel natuurlijk als ook veel vrouwen het gebruiken, omdat er van nature al heel veel mannen op dating apps zitten, omdat mannen van nature, hè, het is natuurlijk nu raar om te zeggen om zo'n onderscheid te maken, maar dat is gewoon, als je naar de statistieken kijkt, dan nemen mannen vaker het initiatief in afspraakjes regelen. En dan zie je toch wel vaker dat zij daardoor eerder geneigd zijn om gewoon maar 5 verschillende datings apps te installeren. Terwijl een vrouw denkt van, oeh, nou ga ik dat dan wel doen en ik wacht nog eventjes. Ja, dit precies, en dat. Ja. En dan pas 1 dating app installeert. Dus dat is ook het succes van Bumble. Hè, dat de dame de eerste stap zet, dat hebben ze niet voor niets zo gebouwd. Omdat zij dat weten, hoe dat werkt.
Ja.
En
hoe werkt dat dan? Want dan plan ik de date inderdaad. Dan prik ik betaling op het moment dat ik prik.
Of bij Breeze, dan werkt het zo dat je, nou, net zoals op, je maakt gewoon je profiel aan. Je geeft aan op je vrouw of mannen valt. Dan kun je ook nog in een matching pool kijken. Dus je kunt kijken naar mensen die van tennissen houden, naar de sportschool gaan, weet ik veel, koffiebarretjes, technofestivals, vissen, noem maar op. Het zijn allemaal verschillende pools waarin je kan zeggen, dat vind ik leuk. En dan zet het algoritme voor jou maar 5 profielen klaar. Ik heb dit allemaal met een testaccount geprobeerd. Ja. Dat kan natuurlijk niet echt.
Is dat op basis van AI dan? Ja, dus dat algoritme.
Ze hebben al 80.000 gebruikers in Nederland. En dan willen we natuurlijk gewoon de beste match maken. En we hebben al heel veel matches gezien. En dan van mensen die niet meer op de app zitten. Ja. Dus dan weet je al van, oh, dat kan misschien succesvol zijn. Zo diep heb ik er nog niet in ingezeten. Maar, en dan zet het algoritme voor jou een aantal profielen. Zijn er vaak maar 5. Dus je begint niet met oneindig swipe, maar bam, dit zijn 5 profielen. Als je die hebt gehad, krijg je na een paar uur weer nieuwe. Zodat voornamelijk gebruikers ook de tijd nemen om goed naar profielen te kijken. En zeg je, oké, hier zou ik wel een drankje mee willen doen of niet. Nou, en als je er een drankje wil mee doen en er is een match van beide kanten, dan moet je €5 voor een wandeldate betalen of €7,50 voor een date in een café. Ja. Zou je denken, ja, maar dat is dus het verdienmodel. Hè? Op Tinder betaal je per maand en op Bumble ook. Maar wij willen echt gewoon, oké, als je wil, dan moet je betalen. Zo niet, is alles gratis.
Ja.
Nou, als je
PP of
per persoon, per persoon. Dus als je beide zoiets hebt van, oké, er is een match. En dan ga je dus, nadat je betaald hebt, komt gewoon een datumprikker. Nou, ik ben zover nog nooit in de funnel geweest. Dus dit is even speculatief, maar daarvoor moet je zelf maar de app downloaden. Maar dan opent zich een datumprikker. Dan zeg je, nou, dan plan je een datum en een locatie. En dan ga je gewoon daten. En daar is een dating app voor gemaakt. Maar ja, nu gebruiken mensen dating app als WhatsApp. En daar zijn dating apps, naar mijn mening, niet voor gemaakt. Dating apps zijn ervoor om mensen te laten daten. Ja. En dat vond ik het leuke van Breeze. En voornamelijk, het team is super jong. En ik vond het concept ook, persoonlijk vind ik het heel leuk om dit uit te leggen.
Ja.
En
je hebt nu natuurlijk weer een perfecte haakje. Want met corona en zo, iedereen weet je wel, wilde met elkaar in contact komen in het echt. Dus
zijn ook echt al veel op de tv geweest. Ja, alleen is nu weer de sleutel van, oké, hoe gaat dit jonge team heel gedetailleerd stap voor stap hun groeistrategie uitrollen.
Ja.
En daarvoor, weet je, ze waren heel veel aan het doen. En toen heb ik met de CEO Joris gezeten en zei, kijk, wat heel belangrijk is voor Breeze, dat je in een hele kleine populatie nu heel populair wordt. Want als je over heel Nederland maar van de daken gaat schreeuwen, dan kun je nooit opboksen met alle grote concurrenten.
Ja.
Dus we moeten ervoor zorgen dat we een bepaalde stad kiezen. Nou, die hebben we nu gekozen. En daar gaan we gewoon volle bak op focussen. En daar,
positionering.
Daar gaan we echt gewoon even kijken of we de dating app van het moment kunnen worden. Net zoals toen Happn een paar jaar geleden opkwam, hebben ze ook heel rustig stad voor stad gedaan.
Ja.
Volgens mij. Ik weet het niet 100% zeker. Maar
dus en dat dan gaan we op studenten of ook een bepaalde leeftijdscategorie.
Ja, jong professionals. Die hebben geld. Ja. En die hebben ook wel zoiets van, oké, het is nu of nooit. Dus ik ben 35 en ik wil nu wel een keer kinderen beginnen. Ja, dan gaat de klok vaak al tikken. die zijn er eerder geneigd ook om gewoon voor zo'n date te betalen. En die willen ook veel vaker daten en serieuzer daten.
Ja,
als je 16 bent, dan is het nog allemaal losjes. Maar ja, als je 28 bent en single, dan heb je ook geen zin om oneindige domme gesprekken te voeren met mensen. Dan wil je gewoon, oké, dit is een leuk profiel, deze persoon. Nou, je moet echt wel een aantal foto's posten, wat informatie over jezelf. Dus je kunt echt wel zien of je iemand leuk vindt. Uiteraard kun je foto's bewerken en zo. Maar dat zie je vaak ook wel op foto's. En dan ga je gewoon afspreken in een café. En dan, ja, misschien is het heel leuk, maar misschien denk je na je eerste paar slokken van je drankje, waar ben ik? Ja, en dan zeg je, ja, jongens, ja. Het is leuk geweest, ik ga weer weg. En ik denk toch ook, als ik naar mijn dateleven keek, dan was ik met van iedereen aan het chatten op allemaal verschillende apps. En dan waren het allemaal lege gesprekken. En dan had ik persoonlijk wel zoiets van, oké, als ik in een profiel zat waarmee ik een match was, dit vind ik echt leuk, dat ik meteen zei, we kunnen nu gaan praten, maar volgende week zaterdag om 8:00 zit ik bij de Voortuin hier in Utrecht. Ben je erbij, ja of nee?
Ja.
Dan werd ik heel vaak afgewezen. Want iemand ziet van, wat wil deze gozer nou direct doen? Ik wil eerst met iemand praten.
Ja.
Maar daardoor had ik wel toch wel heel vaak leuke dates. En gewoon meteen bam, en dan gingen we zitten en dan was het lachen.
Ja.
Uiteindelijk ben ik zo mijn vrienden niet tegengekomen. Was een heel goed verhaal als dat zo was, maar dat is niet zo.
Zeg, hoeveel appjes of berichtjes op social media heb je gekregen nadat je het nieuws naar buiten kwam van, we hebben het verkocht of viel ermee?
Ja, daar doe ik geen uitspraken over. <Nee.
laughs> Ik zeg niet overigens van voordat dat verkeerd wordt geïnterpreteerd dat jouw huidige vriendin zo iemand is. Maar ik heb het wel eens...
kende me daarvoor al. Ja, gelukkig.
Ik heb het wel eens gelezen dat iemand zei van, ja, dat nieuws kwam uit dat ik mijn bedrijf had verkocht en echt mijn inbox die overstroomde, zeg maar, van mensen die iets van me wilden.
Ja, man. Ja, ik krijg nu ook echt extreem veel verzoeken van ondernemers van, hey, zullen we een koffietje drinken? Natuurlijk niet om te daten, maar om over business te praten. Ja, dat ik echt denk van, ja, dat gaat niet meer. Als ik nu met iedereen koffie ga drinken, dan vallen mijn tanden uit mijn bek.
Ja. Ik wil je bedanken, Thijs.
Graag gedaan.
Ik vind het oprecht een heel erg waardevol gesprek. Waarom? Omdat het een hele mooie aanvulling is, vind ik, op hetgeen wat in het boek en in andere interviews al besproken was.
Ja.
Dat is ook altijd een beetje mijn insteek. Dat ik denk van, nogmaals, als mensen het hele verhaal willen, dan kunnen ze dat daar vinden. Vindt het. Er staan nog een aantal andere dingen op social media, maar ik wil een bepaalde kant van jou belichten waarvan ik het idee had van, hey, die is nog misschien wat minder in ieder geval naar voren gekomen. Ja. Ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt.
Ja, maar het was een leuk gesprek.
Ja.
Ja, het is niet over geschiedenis gegaan. Gelukkig voor de luisteraars misschien. Soms vraagt iemand in een podcast iets over geschiedenis en dan een half uur later ben ik nog steeds
precies, aan het praten. Het viel mij op in mijn research die ik deed. En toen dacht ik van, deze moet ik even ontwijken. Ja. Want ik zit zelf helemaal niet in de geschiedenis. Nee, dacht van, dan wordt het een heel eenduidig gesprek. Ja. Maar thanks, succes met alles wat je nog gaat doen. En ik zou zeggen aan de mensen die hebben geluisterd van, hopelijk heb je goed meegeschreven. Bijvoorbeeld over de haakjes zoeken inderdaad, zodat je boodschap duidelijk wilt overbrengen. Je hoort het nu ook met Breeze weer.
Ja.
Van ja, je kunt gewoon zeggen, dating app, punt. Of je zegt van, hey, we willen mensen weer fysiek met elkaar in contact brengen. Dat gebeurt natuurlijk steeds minder, door corona al helemaal niet. Dus juist omheen op de juiste plek en dan komt er in ieder geval al veel beter over.
Ja.
En ik vind het ook wel een belangrijke boodschap inderdaad, wat je zei nu, dat je ook zelf investeerder bent.
Ja.
Tegen al die ondernemers die luisteren en denken van, ja, maar we moeten die investering binnenhalen, want dat is een soort van de gouden graal of de heilige graal. En dan gaat alles open en lukken.
Dat is alleen maar voor een paar concepten dat echt werkt. Maar voor als je gewoon een ZZP'er bent of je hebt net een nieuw concept, ja, dan moet je gewoon echt er eerst voor zorgen dat je gewoon een robuust bedrijf bouwt. En als dat heel hard groeit en heel hard schaalt en dat werkt efficiënt, elke marketing euro kun je verklaren. Je kunt echt zeggen van, hey, deze maand gaan we 100.000 euro meer uitgeven en dan gaan we ook 100.000 keer zo hard. Nou ja, niet 100.000 keer, maar een paar. En dan, dat je dat echt kunt verklaren, dan willen professionele investeerders in je investeren. En anders wordt het een heel moeilijk verhaal.
Precies, punt. En dan kun je dus beter niet dat het je dan niet gaat lukken, maar beter de focus eerst ergens anders leggen.
Je kunt altijd beter focussen op je business dan focussen op andere dingen. Als je focust op je business, dan geeft dat de meeste waarde.
Mooi einde. Oh, 2 seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn en geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Op die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op @SanderTimmermans en dan ben jij als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer!